Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Eveline Ruinhart, voorzitter van de geschillencommissie van Kifid, ook directeur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Om volledig te zijn, welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
En om te beginnen, wat was voor jou de belangrijkste beslissing die jij in 2020, het coronajaar, hebt moeten nemen?
Ja, dat was ook een corona-gerelateerde beslissing. Om te zorgen dat heel Kifid alle mensen zo snel mogelijk ook echt thuis konden werken. Zodat we de telefonische bereikbaarheid van het instituut vanuit thuis konden verzorgen. En we eigenlijk het hele jaar bereikbaar zijn.
Heeft dat onder druk gestaan?
Nou, we hebben het in 2 weken moeten fixen, allemaal. Want we zijn natuurlijk allemaal overvallen door alle maatregelen in het begin. En dat is gelukt. Dus dat is natuurlijk heel fijn. En je krijgt daardoor ook een nieuwe manier van werken. Dus we zitten nu allemaal thuis te werken. En voor de postverwerking is het kantoor nog 2 dagen open. Maar dat was inderdaad wel een beslissing die acuut genomen moest worden.
En dat moest acuut. Nu kun je op een wat langere termijn nadenken over of de werkwijze die je de afgelopen maanden hebt moeten hanteren ook een werkwijze is die voor de toekomst bestendig zou kunnen zijn. Is dat zo?
Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar over aan het nadenken zijn. Want voorheen deden we alles op kantoor. We zien nu dat het heel erg goed gaat hoe we dat allemaal vanuit huis doen. Want de klachten zijn ook allemaal gewoon behandeld geweest vorig jaar. En ik denk dat we wel toegaan naar een mengvorm. De zittingen zijn altijd fysiek geweest op kantoor. En nu zien we ook zittingen die we mengen. Deels fysiek, deels op kantoor. En ook de zittingen die helemaal digitaal zijn. Nou, die voorzieningen hebben we nu. Ja, die ga je blijven inzetten natuurlijk.
Over dat soort zaken gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Nu eerst naar de supermarkten, want deze maand hebben grote supermarkten de salarissen verhoogd met 2,5%. Volgens de autoriteit Consument en Markt is dat mogelijk een overtreding van de wet, want de cao-onderhandelingen zijn nog altijd niet voorbij. En vakbonden zijn niet blij met deze eenzijdige salarisverhoging. Ik praat erover door met Marie Martens, bestuurder bij vakbond FNV, onderhandelaar als het gaat om de supermarkt cao. Welkom.
Dag, goedemiddag.
Supermarktpersoneel krijgt er geld bij, 2,5%. Is dat geen reden om een gat in de lucht te springen?
Nou, alles wat ze krijgen is natuurlijk mooi meegenomen. 2,5% is echt veel te weinig. Want wij willen 2x5% als het gaat om een CEO van 2 jaar. En daar komen ze dus nog niet eens in de buurt.
Kan het een opmaat zijn naar meer? Hè? Dat ook supermarkten natuurlijk zien, die CAO-onderhandelingen die lopen niet echt goed. Wij hebben wel een goed jaar achter de rug. Wij willen vast een gebaar maken en we komen nu met 2,5%.
Nee, ik hoop dat het een opmaat is naar meer. Maar we zijn al een half jaar aan het onderhandelen geweest met ze. En het schiet niet op. Ze blijven hangen in 2,5% en meer niet.
Waarom heeft u dit eerder omschreven als vakbondje pesten? Want het is maar net hoe je het bekijkt. Het is in ieder geval ook een gebaar. Er komt geld bij. En dat komt ongetwijfeld ook omdat er druk wordt uitgeoefend door de vakbonden om met iets te komen.
Ja, dat is waar. We zijn blij dat ze iets doen. Maar in de onderhandelingen moest ik voor 2,5% ook nog de zondagtoeslag halveren. Dus ik mag wel komen onderhandelen als ik iets wil afschaffen voor de mensen. En deze loonsverhoging geven ze eenzijdig. Dus ben ik alleen maar welkom om iets af te schaffen. En dat vind ik vakbondje pesten. Zo hoort dat niet.
Nu gaat het toch even om de juridische kant van de zaak. Want de brancheorganisatie voor de grote supermarkten, dus dan weer een losstaand verband, zegt dat er geen advies is, een dwingend advies is uitgegaan naar de supermarkten om die loonsverhoging door te voeren. Dus eigenlijk dat het een individuele keuze is om wel of geen loonsverhoging voor die medewerkers te organiseren. Dat moet toch wettelijk gezien wel mogelijk zijn, of niet?
Ja, of dat het wettelijk mogelijk is, ja of nee, weet ik niet. De ACM die doet onderzoek. Wij hebben gezien dat de voorzitter van de VGL, de Vereniging van Werkgevers, een brief heeft gestuurd naar al hun leden. En dat al die leden vervolgens hebben verteld, omdat de VGL dat wil, verhogen wij de lonen met 2,5%. Dus dat is een afspraak gemaakt in die vereniging, dat staat vast.
Nou, het interessante is, wat ik erover heb gelezen via de NOS, is dat Albert Heijn zegt, dit is een advies en dat is bedoeld om door iedereen te worden overgenomen. En dat Jumbo, de andere grote speler, zegt, het is onze eigen individuele beslissing geweest, wij komen nu met 2,5%. Staat dat dan wel helemaal duidelijk en vast boven water?
Dat weet ik niet. Dat laat ik graag over aan de autoriteit Consumenten en Markt.
Ja. Heeft u zelf al contact gehad met die autoriteit Consumenten en Markt? Want dit zou dus mogelijk in strijd zijn met de wet. Bent u al gebeld?
Er is eerst contact geweest. Waarschijnlijk gaan ze mij vragen stellen en die zal ik keurig beantwoorden.
Ja, is er ook contact geweest, neem ik aan, want u kent elkaar inmiddels al wat langer en u bent ook al langer in gesprek met die grote supermarkten die dus eenzijdig met die 2,5% zijn gekomen?
Ja, ik ben 2,5 weken zo geleden gebeld door de CEO van Lidl dat hij namens de VGL met zijn leden heeft afgesproken dat de lonen met 2,5% verhoogd worden. En dat hij dat heeft gedaan omdat de onderhandelingen niet vlotten.
Maar begrijp ik goed dat u toen notabene heeft gezegd pas daar mee op, want mogelijk is dit een overtreding met de wet?
Ik heb hem daarop gewezen, ja, dat in strijd is met een wet die vast ligt als het gaat om mededinging. En daar had hij geen boodschap aan, zei hij.
Ik denk ook dat u er op verschillende manieren in zit, want u zegt het is te weinig. Maar het is misschien ook net genoeg om ervoor te zorgen dat medewerkers van supermarkten denken, nou, voordat ik mijn werk stilleg of tot grote actie overga, duurt nog wel even.
Heel Nederland mag trots zijn op een supermarktmedewerker. Het is ontzettend loyaal aan de mensen die levensmiddelen willen kopen. Maar 2,5% is echt veel te weinig. Ze hebben ons gevraagd om 10% te vragen. Dat doen wij ook. Maar ik begrijp dat mensen nu zeggen, nou, die 2,5% heb ik vast binnen. Ik hou me even gedijst.
Ja, en dat betekent dus ook dat de actiebereidheid, waar een vakbond het zeker als die cao-onderhandelingen lang duren ook een beetje van moet hebben, dat die weg hebt of niet?
Ja, die is er nooit geweest. Het is maar een klein beetje. We hopen dat die groter wordt, die actiebereidheid. Maar het is toch gewoon zaak dat je persoonlijk overleg met elkaar voert over wat vakbonden willen namens de werknemers. En dat je daarover eens wordt. En dat je niet steeds met dictaten van werkgevers wordt geconfronteerd die als ze hun zin niet krijgen, maar eenzijdig de lonen verhogen. Dat slaat helemaal nergens op.
Wat wordt uw volgende zet? Laat ik het anders vragen. Want u zit ook nog aan tafel om ervoor te zorgen dat die cao uiteindelijk wel wordt afgesloten.
We zitten niet echt aan tafel, want de werkgevers hebben tegen mij gezegd dat ze voorlopig niet meer met mij willen spreken. Dus wij gaan gewoon door met actie voeren. En elke uitnodiging die ze ons doen, waarin ze ingaan op onze eisen, zullen wij natuurlijk gehoor aangeven en het overleg voortzetten.
Ja, maar ze zijn pas welkom als ze vooraf tekenen voor al uw eisen. Dan kunt u misschien lang wachten.
Op onze eisen. Tot nu toe hebben ze die compleet genegeerd. Compleet genegeerd. We hebben een half jaar lang overleg gehad en ze hebben al onze eisen compleet genegeerd.
Ja. Bij mij in de studio staat iemand die expert is op het gebied van mediation. Misschien moet u het eens proberen.
Dat zou kunnen, maar we hebben een onafhankelijk voorzitter die zijn best doet om de partijen in gesprek te houden, maar dat zal maar niet lukken.
Dank voor nu. En mocht het tot een gesprek komen, dan zullen we dat natuurlijk uitgebreid en goed volgen hier op BNR. Marie Martens, bestuurder bij FNV.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort. Ja, Kees, er zijn van die dagen, macro-econoom, BNR, economiecommentator, dat je 3 letters op papier zet voor deze rubriek, voor deze column, namelijk een J, een A en een Y. J krijg je dan, en dat is de voorzitter, de president van de Fed. Die heeft gesproken voor het congres. Je hebt dat, neem ik aan, ook goed gevolgd. Is er nog iets opgevallen?
Nou, niet zo heel veel, Thomas. We hebben natuurlijk vorige week hebben we het even kort gehad over de notulen van de laatste Fed-vergadering. Nou, je kunt er rustig van uitgaan dat Powell niet heel veel andere dingen gaat zeggen als we 1,5 week verder zijn. Dus dat gebeurde dan ook niet. Hè. Het verhaal was, het gaat wat beter. De vooruitzichten worden wat beter, maar de risico's zijn groot. De onzekerheden zijn groot. Dus ja, onze conclusie is van, jullie kunnen op ons blijven rekenen. Nou, dat was natuurlijk ook het verhaal van een week geleden.
Ja, maar goed, je klinkt wat gelaten. Meestal zorgt het toch wel voor dat als Jay het woord neemt, ja, dat jij in de tegenaanval gaat.
Nou ja,
heb je het opgegeven?
Nee hoor, nee, want we kunnen dit. Het verhaal is, jullie kunnen op ons rekenen. En dat hebben we het gisteren ook over gehad met mevrouw Lagarde, die ook zei, jullie kunnen op ons rekenen. Maar wie kunnen op Jay rekenen? Dat is hier het grote verhaal. De economie, bedrijven en consumenten, die hebben helemaal geen boek. Die vinden gratis geld misschien wel leuk, maar dat is totaal niet nodig. Want als er op een gegeven moment, als er perspectief is in de economie, als het weer wat beter gaat, en je hebt een plan en je hebt vertrouwen in de toekomst, of het geld nou voor niks is of iets meer, dan maakt de prijs van geld is niet zo relevant. Maar voor wie is het wel belangrijk? Dat is voor de financiële markten. Want voor die is gratis geld wel heel belangrijk. Dus Jay, net als mevrouw Lagarde en meneer Suzuki uit Japan, die hebben het niet meer over de economie. Die hebben het eigenlijk alleen maar over de financiële markten. Want die, dat is het grote verhaal van de straling, ook hier is de financiële markten, moeten tegen iedere prijs tevreden worden gehouden. Nou, Dus hij praat over de economie, maar eigenlijk heeft hij het alleen maar over de financiële markten. Net als mevrouw Lagarde en net als meneer Suzuki en al die andere mensen.
Maar die financiële markten, weet ik in ieder geval nog van de vorige crisis, die kunnen er ook voor zorgen dat er een bepaald fundament wegzakt. Nou, dat banken, financiële instellingen in de problemen komen en dat het vertrouwen dan...
Jij hebt het geschiedenis gestudeerd, Thomas. Ik hoop dat jij gewaardeerd dat ik wat oude oldschool verhalen ga vertellen.
Het is fascinerend. Uit de oude doos, Kees, komt ie.
Inderdaad, maar dat is wel belangrijk voor het inzicht. Want Thomas, is het mogelijk dat er een beroepsgroep is op aarde die 15 jaar gros alleen maar faalt en toch krediet heeft? Zie je dat als mogelijk?
Ik neem aan dat het weer retorisch bedoeld is, toch? Of
inderdaad,
niet?
Thomas, dat is niet. Maar het is mogelijk, want het zijn de staande bankiers. Gaan we terug naar 2004, 2005. Ja, oude doos, niet voor niks. En toen was er sprake van een kredietexplosie. En toen ging het allemaal fantastisch in de wereld. Als je krediet wilde, heb ik al een krijgen, maakt het allemaal niet uit. En 2 jaar, 3 jaar later, dus dat die banken groeiden, de krediet was geen probleem. Het was euforie op de economie, in de economie wereldwijd. Toen was het 2008 en van de een op de andere dag implodeerden de banken. Want dat gebeurde echt van de een op dus van euforie naar imploderen. En wie heeft ervoor gezorgd dat die banken implodeerden? Die heeft dat niet tegengehouden. Dat waren natuurlijk de centrale bankiers. Want hun taak is het onder controle houden van het stralen van het financieel stelsel. Dus op het moment dat het financieel stelsel implodeert, dan impliceert dat de centrale banken grotesk gefaald hebben. Dat kan natuurlijk niet anders. Nou, dat verhaal hebben ze. Dat bestaat natuurlijk allemaal niet meer. Want naar aanleiding van die financiële bank. Dus er was euforie in de economie wereldwijd. Het financiële stelsel knalt in elkaar. En toen knalde natuurlijk uiteraard ook de financiële markt in elkaar. En ontstond er een recessie, omdat het publiek nu zat te kijken van... wat is er aan de hand?
Wat is hier gebeurd? Ja.
Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat is door de centrale bankiers vertaald als... koersdaling op de financiële markt heeft geleid tot nervositeit bij het publiek. Terwijl de realiteit natuurlijk was, banken implodeerden. En dat heeft geleid tot problemen met het publiek en de recessie. Maar die bankenverhaal is natuurlijk onder de mat geschoven, want het was hun eigen schuld. Dus vanaf dat moment, in 2008, gaat het bij de financiële instellingen alleen maar om, bij de centrale bankiers, alleen maar om het te vriend houden van de financiële markten. Want er wordt gezegd, als daar problemen ontstaan, dan komt het publiek, wordt het publiek nerveus, gaat minder besteden en ontstaat er een recessie. Dus dat wat er allemaal gebeurt om de financiële markten te ondersteunen, is allemaal één op één het resultaat van datgene wat er in 2008 gebeurd is en waar de verkeerde conclusies zijn getrokken.
Lage rente, je hebt het vaak gezegd, zorgt voor wat bijvangst, negatieve bijvangst. Je spaargeld rendeert niet meer, je pensioen verdampt, huizenbubbels. Over dat laatste gesproken, huizenprijzen in Amerika, wat kun je daarover zeggen?
Thomas, dus de centrale bank, daar kom ik even terug, die hebben dus de verkeerde conclusie getrokken. Zijn daarna de financiële markt blijven steunen, hebben het geld gratis gemaakt. Nou, fijn voor de financiële markten, fijn voor de beleggers. Maar natuurlijk, ook dat was eigenlijk een verkeerd besluit, want dat heeft de problemen voor de samenleving alleen maar groter gemaakt. Er is een kleine groep heeft er erg van geprofiteerd.
En mensen met een huis profiteren er op dit moment ook van, want die hebben en een huis en een laag hypotheek.
Ja, maar de mensen die een huis willen hebben, de mensen die een huis willen huren, is een heel ander verhaal. Maar mijn punt is alleen maar, dus die centrale bankiers. En dan zie je ook weer, als je één keer een verkeerde analyse maakt en daarna blijft doorgaan, dan kom je langzaam zeker in alsmaar meer problemen. Dus met die huisprijzen ook. De lonen stijgen, je hebt het er net over gehad met die meneer van de FNV. De lonen stijgen een heel klein beetje. De huizenprijzen stijgen heel veel. Dus dat begint natuurlijk te wringen. Dat wringt al jarenlang. Het is fijn voor de huisbezitters, maar de mensen die een huis willen kopen, de mensen die een huis willen, want daarmee stijgen ook de huren, die worden natuurlijk... dat is een heel ander verhaal. En wat we nou aan het doen zijn, wat de centrale bankiers in gang zetten, wordt door de politici... Dat is waar versterkt, want nou hoor je allemaal verhalen. We moeten ervoor zorgen dat de starters ook een huis kunnen kopen. Nou, dan hebben we het niet over huisprijs verlagen, nee. Dan gaan we die starters helpen met nog meer gratis krediet en nog meer steunmaatregelen om ook een huis te kopen, door de huizenprijzen nog verder stijgen.
En we gaan ze helpen door, als je kijkt naar dat miljoen aan huizen dat gebouwd moet worden, vooral te bouwen voor mensen met een iets minder dikke portemonnee.
Ja, misschien zou je kunnen afvragen, moet jij eens een uitzending over maken met een paar bouwers, hoe komt het toch dat het zo duur is om een huis te bouwen? Want dat is natuurlijk de hele vraag. Dat de prijzen stijgen, dat kan. Maar waarom is het zo krankzinnig duur om een eenvoudige eensgezin of een eenvoudige doorzonwoning te bouwen? Waar zit hem dat in? Want de prijs die nu gevraagd...
Moet ik nu een schot voor de boeg geven? Of gaan we daar nog een keer op door? Ik denk dat het heel duur is om bouwgrond te rekenen. Gemeenten zijn er niet zo eenvoudig mee. De verduurzaming kost natuurlijk geld.
Dus dat zijn, Thomas...
Ja, dat zijn allemaal factoren die duurder
maken. Dat zijn allemaal factoren die, die gemaakt worden door de politiek. Mm-hmm. Dus de politiek, de centrale banken, zorgen dat gratis geld dat de prijs stijgen. De politiek zorgt dat het bouw heel duur is. En dan gaan we de starters... even aan een strop hangen door te zeggen... nou, jullie mogen nog meer lenen en nog meer gekke dingen... om dat verhaal verder te gaan. Jongen, dat is toch een doodlopende weg? Dat snap je toch wel?
Ik dacht, wat begin je een mat? Ja, en nu je eindelijk op stoom bent, ga ik de verbinding verbreken. Tot morgen, Kees.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Evelien Ruinaert, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Ook directeur van het Klachteninstituut. En Arend-Jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. Arend-Jan, goedemiddag om bij jou te beginnen.
Goedemiddag.
Heb je ook gekeken naar wat vet president Powell aan het congres mededeelde?
Nee.
Oh, oké, okay. Nou, heel goed.
Er gebeurde zoveel op de beurs gisteren. Ik heb ook maar één paar ogen. Ik liet het even schieten.
Wat is er allemaal gebeurd dan, Arend-Jan? Praat me bij.
De beurs ging gisteren even in New York, want dat is natuurlijk verreweg de belangrijkste. Die ging eerst even -3 om vervolgens dat hele ritje weer goed te maken. En onder aanvoering van, daar komt hij weer, Tesla.
Ah, gelukkig. Een weekje weg geweest, maar het is toch weer een van de hoofdrolspelers nu. Wat zit daar dan achter?
De grote vraag op dit moment voor de beurzen is, gaan we draaien? En met dat draaien bedoelen we, gaat de economie weer normaal functioneren? Ofwel gaan we van de lockdown en de corona en de crisisaandelen, vooral technologiewaarden, groeiaandelen, gaan we weer terug naar de meer oldschool verdienaandelen, consumentenaandelen. Dat is waar op dit moment de beurs mee bezig is. En bij groeiaandelen, cyclische aandelen als chippers, gaat het dan, als het gaat dalen en als het gaat stijgen, gaat het dan ook altijd meteen heel hard.
Je vindt het echt een heel spannend moment, hè? Ik heb jou natuurlijk de afgelopen dagen weer een beetje gevolgd. Maar draaien, dat spel je met allemaal hoofdletters los van elkaar. Dit is cruciaal. Gaan we draaien?
Ja,
roteren.
Er zijn allerlei signalen die erop kunnen duiden dat het inderdaad zo is. Maar het is altijd pas, dat is de grote tragiek van beurs en beleggen, Thomas, dat je altijd pas achteraf kunt zeggen van of het nou inderdaad zo was, of dit nou precies het moment was. Want als je het moment verkeerd timed en je hebt je geld verkeerd staan, dan kan het duur uitvallen. Dus je moet het op het moment zelf altijd met voorzichtigheid brengen. Kun je nooit stellig in zijn.
En of we gaan draaien hangt natuurlijk in grote mate samen met of de economie een beetje open gaat. Ja of nee, daar is voor Nederland dan in ieder geval gisteren weer het een en ander over gezegd door premier Rutte. Demissionair premier Rutte en demissionair minister voor corona-aangelegenheden Hugo de Jonge. Evelien, hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, toch elke keer weer kijk je daar met heel veel belangstelling naar. Want het blijft slecht nieuws wat ze moeten brengen. Want we hopen allemaal natuurlijk dat we stappen verder kunnen zijn in deze crisis. En dat is nog steeds niet het geval. Dus
Heb je echt gedacht, ze blijven slecht nieuws brengen? Want ik had juist het idee dat ze hebben bedacht, nou, we moeten ook een paar keer het woord perspectief laten vallen, want dan hebben we al wat wind uit de zeilen genomen van mensen die vinden dat we niet ver genoeg gaan. Dat is natuurlijk ook wel iets wat die heel duidelijk zei. Hè? We gaan iets heel spannends doen, bijna net zo spannend als draaien. We gaan namelijk de economie een beetje openen. En met ons allemaal een persoonlijke afspraak maken.
Ja.
Economie open, maar dan wel goed aan de afspraken houden.
Ja, nee, dat hebben we allemaal horen zeggen. En dat hebben we ook allemaal 10 keer horen herhalen. Dat natuurlijk allemaal heel belangrijk is dat we ons houden aan de maatregelen. Nou, dat doen we natuurlijk ook. Maar ik denk dat het toch nog wel, dat woord perspectief wordt een soort magisch woord. Maar als daar niet meer inhoud aan wordt gegeven, wordt het ook heel moeilijk om daar elke keer weer hoop uit te putten. En dat hebben mensen langzamerhand toch echt wel steeds meer nodig.
Dus komt er dan voor jou een moment dat je zegt, nou, ik kijk ook niet meer?
Nee, ik blijf altijd kijken.
Meestal
weet je ook al wat er verteld wordt. Hè, want het is keurig allemaal al uitgelekt aan de voorkant. En dan is het veel meer van hoe beantwoorden ze de vraag en hoe brengen ze het. En dat doen ze allemaal natuurlijk heel netjes en verantwoord. Maar wat ik wel denk, het zijn hele kleine stapjes. En ik snap best dat heel veel ondernemers erg teleurgesteld zijn over dat een aantal stappen niet worden gezet nog.
Ja. Arend-Jan, over een stapje dat ook gezet moet gaan worden. Ja, de all-time high van de AEX. Waar blijft die?
Daar hadden we het vorige week over.
Daarom.
Ja, ik zou je wat grappigs vertellen, Thomas. Ik werd vorige week door een journalist van de Belgische Tijd gebeld.
Jij gaat over de grens heen, Arend Jan. Dit gaat de goede kant op. Je gaat internationaal.
Nee, serie, ja, nee, ik was heel vereerd met een verhaal in de tijd. Dat is een chique Belgische krant. Maar in ieder geval, die belde mij precies op het moment dat zeg maar, de AX aan de top bezig was. En het ging uiteraard over chipaandelen. Dus dan sta ik daar in de Belgische pers. Ik heb gelukkig geen koopadvies gegeven, dat niet. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk voor beursmensen is dat heel typerend. Als dingen in de pers gaan komen, op het journaal, in de kranten of wat dan ook. Ja, dan wil dat nog wel eens een momentje zijn van, komt hier weer Thomas, in hoofdletters gespeld, draaimoment. En ja, in dit geval was het zo. Nou, we staan nu een puntje of 35 ongeveer. Ja, onder de all-time high, waar we stiekem met z'n allen op de beurs toch wel naar zitten te kijken. Die all-time high van 703,18. Ik ken de stand uit mijn hoofd. Uit het jaar des heren 2000, moet ik zo ongeveer zeggen. Want zo lang is het geleden. Het leek even vorige week van dat we er echt met een rode loper doorheen zouden zoeven. Maar helaas, Mr. Market had weer eens een vliegende tackle van achteren.
Hey, en je noemde net die chipaandelen. Is inderdaad veel besproken. Ook door mensen die zich daar waarschijnlijk niet elke dag mee bezighouden. Maar dat wordt dan een onderwerp. Ja, dat heeft te maken met droogte, met oververhitting, letterlijk en figuurlijk. Wat is er allemaal aan de hand?
Ja, ik las vandaag inderdaad het verbijsterende bericht. Of in ieder geval, dat verzin je echt niet. In Taiwan staat een hele grote chipfabriek, genaamd TSMC. Dat is een hele goede bekende van ASML. Dat is een zeer grootste klant zelfs, geloof ik. Nou, er worden chips per strekkende meter gemaakt. Maar ik heb het opgezocht. Voor één zo'n chippie, dat kost 37 liter water. En nou heeft Taiwan te maken met een ernstig droogtekort. Dus je mag wel chips bestellen bij TSMC, maar dan moet je wel zelf water meenemen. Daar komt het zo ongeveer op neer. Nee, die zijn echt met tankauto's zijn ze echt daar de fabrieken aan het bevoorraden om gewoon maar die fabrieken van TSMC, die echt voor Taiwan echt heel erg belangrijk zijn. Het is verreweg het belangrijkste bedrijf van Taiwan. Om die maar te blijven draaien. En inmiddels staan ook de Amerikanen aan de deur te kloppen bij Taiwan. Belangrijke bondgenoot natuurlijk. Ja, wij hebben een chiptekort. Hebben jullie nog wat op de plank liggen? En ja, dit komt precies op het moment dat er een ernstig chiptekort is. Eigenlijk in de hele wereld. Autofabrieken moeten soms hun productie stilleggen. Maar ook elders zijn inmiddels tekorten. Gewoon echt acute tekorten aan chips. Ja, en dan heb je het gekke fenomeen dat de afgelopen dagen inderdaad de chipaandelen gewoon keihard omlaag gingen. Ja. Terwijl je gewoon denkt van, nou, gouden tijden voor die lui in de aantocht. Dus wat dat betreft, daarom kom ik ook ogen en oren tekort momenteel op de beurs, Thomas. En heb ik gisteren even niet naar de Fed-president gekeken.
Daar hebben we iemand anders voor in dit programma. Komt altijd goed. Jay Powell is gedekt. Laten we van de chips naar de cybersecurity gaan. Stond een groot stuk in het FD vandaag, Evelien. Je hebt het ook gelezen.
Ja.
Daar gaat namelijk iets niet helemaal goed met het uitwisselen van informatie. Wat speelt daar precies?
Nou, er is een zorg uit dat er niet voldoende informatie naar bedrijven komt die het aangaat. Dat er sprake is van een hackaanval of een beveiligingslek. Terwijl dat wel natuurlijk heel wenselijk is. Want dan staat er ergens een deur open en dan wil je dat weten als bedrijf. Maar dat is wettelijk nog niet mogelijk, dat die informatie wordt gedeeld. Die heeft justitie wel. Maar kunnen ze niet delen met de ondernemingen. Dan gaat het ook over MKB'ers. En dan zou je toch denken, daar moeten we heel snel een oplossing voor vinden. Want dat is gewoon een risico.
En de oplossing is dan andere wetgeving?
Er moet een wettelijke basis komen, is het verhaal van justitie. Zoals ik het vanochtend uit FD heb begrepen.
Klopt dat meestal wel, hoor.
En dat betekent dat zij zeggen, we zijn niet vrij om dat te geven aan die ondernemer of aan die verzekeraar. Waar ze het wel kunnen geven aan banken en andere vitale onderdelen en overheidsinstanties. Dus ik denk dan, ik lees ook de boeken van Huib Modderkolk en alle waarschuwingen die we hebben. We moeten gewoon zorgen dat wij goed beveiligd zijn. En dat daar zit dus een lek. En ik denk dat het belangrijk is dat daar snel actie op komt.
Ja, wat er nu wordt gezegd door de Cybersecurity Raad, iemand slot op de voordeur is kapot, waardoor iedereen kan binnenlopen, maar we mogen de burger niet via de buurtwacht waarschuwen dat een slot kapot is, want dat is vertrouwelijke informatie van deze burger. Anders gezegd, we wisten het, we kijken ernaar, we staan erbij, we doen niks.
Ja, dat was de teneur van het artikel in het FD, inderdaad. Ja.
Van dit soort spectaculaire verhalen nog even naar het saaiste AEX-aandeel met cijfers. Arend Jan, Wolters Kluwer, zijn ze ook saai vandaag?
De cijfers zijn op zich saai, maar de koersreactie niet. Het is min 5,5. En dan denk je, ja. Ja, om dat een beetje te vertalen naar huidige begrippen, dat is zeg maar als Bitcoin min 25 zou doen of zo. Om een beetje een idee te geven. Nee, van Wolters Kluwer begrippen is dit echt heel veel. En wat het is. Ja, Nancy McKinstry, die naam hoor je vaak, de CEO daar. En dan altijd in combinatie met de term dat ze veel te veel geld verdient. Maar ze is er al 20 jaar CEO. En in al die tijd is er rust in de tent. Is het eigenlijk een heel mooi aandeel. Heel saai, defensief aandeel. Maar je kan er altijd op rekenen. Dividendverhogingen, aandeleninkoop. En er is werkelijk waar nooit affaires of gedoe of wat dan ook. Dat zijn haar grote credits. En vandaag levert ze eigenlijk weer zo'n rapportage af, de jaarcijfers. Maar ik denk dat de vooruitblik voor 2021 te matig is. Het is subdued, zoals dat in de beurstermen heet. En ik denk dat daarom de schoen wringt. In ieder geval, de koers reageert erg slecht op de cijfers. Het aandeel is denk ik een beetje te duur. Ja.
Arend-Jan Kamp van IEX voor onze blik op de beurs. Dankjewel, tot volgende week. Sta ook alle buitenlandse journalisten in de tussentijd graag natuurlijk te woord. Dat is ook goed voor ons, hè? En dan spreek ik jou volgende week woensdag weer. Zometeen een uitgebreid gesprek over Kifid met Evelien Ruinaert.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vugtschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ondernemers die problemen hebben met hun bank bijvoorbeeld, kunnen de hulp van Kifid inschakelen. En toch weten MKB'ers en ZZP'ers dat loket, dat instituut, nog niet altijd even goed te vinden. Komt daar binnenkort verandering in? Dat vraag ik aan Evelien Ruinaert, voorzitter van de geschillencommissie van Kifid en ook directeur van dat klachteninstituut. Nogmaals welkom. Ja, we moeten toch denk ik, ook al hebben we elkaar eerder gesproken, nog even schetsen, waartoe is Kifid op aarde?
Ja, Kifid is op aarde om consumenten te helpen die vast zijn gelopen met een financieel dienstverlener, dus daar samen geen oplossing hebben gevonden. En als dan de interne klachtprocedure helemaal is doorlopen en niet een bevredigend resultaat, dan kan een consument aankloppen bij ons instituut. En dan gaan wij kijken of we een oplossing kunnen vinden. Want dat is de reden waarom we er zijn, om te helpen een oplossing te vinden.
Maar dat gebeurt dus pas als consument en ondernemer, bedrijf, het onderling niet met elkaar eens worden.
Dat klopt, ja. Dus als ze hebben een klacht tegen een bank of een verzekeraar of een financieel adviseur. En als ze daar niet samen uitkomen, dan staat de weg naar Kifid open en dan gaan wij kijken wat wij kunnen bereiken.
En hoeveel klachten komen er dan jaarlijks ongeveer binnen?
Er komen jaarlijks ongeveer 4500 binnen. Maar we behandelen jaarlijks iets meer dan 3100 klachten, was het afgelopen jaar. En dat komt ook omdat klachten soms te vroeg binnenkomen. Dan moeten ze eerst nog naar die verzekeraar of bank terug, voordat ze bij ons verder kunnen. En soms horen we er dan niets meer van. Dan
dus zijn er ook klachten die, waarvan jullie weten op voorhand al, die is een kansloze zaak. Er wordt misschien denk ik een beroep gedaan op de zorgplicht van een bank of een verzekeraar. Maar dat is een breed begrip. Kun je ook al van tevoren zeggen, ja, je kunt het nu wel via ons nog een keer proberen, maar dit gaat niks opleveren?
Nou, wat we wel doen is, als we zo'n klacht in behandeling nemen, dan wordt de consument gebeld door de secretaris die de klacht behandelt. En die zoekt uit, wat wilt u opgelost zien? En die doet wel aan verwachtingsmanagement. Maar die kan niet een harde uitspraak doen, maar die zegt wel, ja, doorgaans zien we dit op deze manier aflopen. En dan is het gewoon aan de consument zelf om te zeggen, ja, maar ik zie mijn zaak echt anders. Nou, dan gaan we er gewoon mee verder.
Ik denk dat het laatste vaak gebeurt, dat deze zaak toch echt anders is dan alle voorgaande.
En dat komt voor. En dan gaan we er ook echt goed mee aan de slag. En ook dan proberen we toch ook weer of er een bemiddelresultaat te bereiken is. Want je weet nooit of er misschien nog iets anders speelt. Maar dat, als dat niet zo is, ja, dan krijgt een consument uiteindelijk van de geschillencommissie ongelijk. Dat dan wel.
Zijn er al specifieke coronaklachten, en dan bedoel ik dus niet het ziektebeeld, maar coronaklachten waar te nemen?
Nou, wat we wel meteen zagen, waren klachten over reisverzekeringen. Mensen die alvast hun reis hadden geannuleerd en dachten, mooi, dan krijg ik die kosten terug, maar dat dan toch niet kregen. En dan bij ons aanklopten van, ja, maar wacht eventjes, hier heb ik toch recht op. Dus in dat segment hebben wij al een aantal klachten behandeld.
Nou, en gaat het er dan om dat ik een reis heb geboekt naar een bestemming die ik zelf niet meer veilig acht, maar waarvan bijvoorbeeld mijn reisbureau nog denkt, nou, maar meneer, u kunt eigenlijk prima gaan.
Dat klopt. Dus dan is iemand zelf al te snel in actie gekomen, heeft niet afgewacht wat er door de reisorganisatie werd besloten. En heeft zelf alles al geannuleerd. En dan moeten wij kijken, wat staat er in de verzekeringsvoorwaarden? Kan je aanspraak maken op een vergoeding? Hoe hoog is die dan? Of kan je geen aanspraak maken op vergoeding, omdat je het zelf hebt gedaan?
Dit is hoe consumenten in aanraking kunnen komen met Kifid. Er is ook nog een ondernemerstak die ook al is besproken in dit programma in 2018. Toen ging er namelijk een loket open voor ondernemers. Wordt daar op dit moment gretig gebruik van gemaakt?
Er wordt niet gretig gebruik van gemaakt. Dat loket is inderdaad per 1 juli 2018 opengegaan voor de financieringsrelatie tussen een klant, een kleine zakelijke ondernemer, en de bank. En dat moesten allemaal klachten zijn die na één zaken zijn, financieringen zijn, die na 1 juli 2018 waren afgesloten. Dus dan heb je nog niet nu al heel veel problemen, denk ik. Want zo'n financiering wordt dus na 1 juli 2018 afgesloten. Dan komt daar wellicht een probleem. Dan probeer je dat probleem eerst met elkaar op te lossen voordat zo'n kleinzakelijke ondernemer bij ons kan aankloppen. Want ook daar geldt eerst proberen samen een oplossing te vinden.
Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat jullie dachten dat er een enorme behoefte aan bestond. En dat is dan niet zo.
We hebben wel een kleine 50 klachten binnengekregen sinds die datum. Maar we hebben wel gezien dat het heel vaak ging over financieringen die al van voor 1 juli 2018 zijn. En dan is Kievit simpelweg niet bevoegd. Wij mogen niet dan die klachten in behandeling nemen.
Wat voor klachten zijn dat eigenlijk?
Nou, het gaat heel vaak over de financieringsomvang, over voorwaarden die bij de financieringen worden gesteld, over wel of niet duidelijkheid van wat moest ik nou eigenlijk doen om deze financiering te krijgen. Moest ik inderdaad zelf die zekerheid stellen of hoefde dat toch niet? Dus het gaat heel veel over dat soort klachten. En soms ook een weigering van een bank om over te gaan naar een andere financieringsvorm. Maar nogmaals, tot nu toe hebben we nog niet zo heel veel kunnen doen, omdat heel vaak de klagers eerst terug moesten naar hun bank. Of ze kloegen bij ons over een verzekering. En daar zijn wij nog niet toe zijn ingericht. Ik maak wel van de gelegenheid gebruik om het verbond op te roepen, om daar toch eens naar te kijken. Want wij krijgen veel telefoontjes van kleinzakelijke ondernemers of ze bij ons terecht kunnen als ze problemen hebben met een verzekering.
Maar waarom zou het in het belang van het Verbond van Verzekeraars zijn om jullie toe te rusten met die taak? Misschien dat zij het liever niet hebben?
Nou ja, dat is aan het verbond en dat gesprek is al lang gaande. Maar ik vind eigenlijk wel, als je ZZP'er bent of consument, soms is het maar een hele nauwe, scheelt het niet eens zo heel erg veel. En ik vind eigenlijk dat het een soort service is naar je klant, dat je hen het laagdrempelige en deskundige loket van Kievit biedt als alternatief voor een duurdere gang naar de rechter.
En waarom doen ze het niet dan? Want als het gesprek lang gaande is, dan ken je ongetwijfeld ook de argumenten van het verbond om tot nu toe niet daarin mee te gaan?
Nou ja, dat is natuurlijk iets een interne discussie bij het verbond en met de betrokken verzekeraars, want die moeten dit willen. Die moeten ook denken, met welke klachten starten we dan? Welke soorten klachten? Nou ja, en wat wij nu zien bij het loket voor de Nederlandse Vereniging van Banken, dat is dat loket waar we het net over hadden van 1 juli 2018. Het loopt ook niet meteen storm, maar het zou bij verzekeringen natuurlijk wel sneller storm kunnen lopen. Ja. Dus dat is iets, nou ja, dat gesprek is gaande en ik heb goede hoop. Maar het is denk ik wel belangrijk, want daar krijgen we wel veel telefoontjes over. Dus we worden wel gevonden, want dat was jouw vraag. Iedereen verwijst de klant door naar Kievit als je er samen niet uit bent gekomen.
De erfenis van de problemen die komt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, met een zekere vertraging. Want je hebt het over een proces dat eerst moet worden doorlopen tussen ondernemers, consumenten of tussen kleine zakelijke klanten en banken. En dan pas komt Kievit aan de orde. Denk je dat het ook geldt voor alle financieringsvormen die tussentijd ook weer zijn aangepast, die rondom corona het levenslicht hebben gezien? Want daar gaat natuurlijk het een en ander aan geld doorheen door allerlei sluizen en de voorwaarden veranderen weer. Het moet allemaal in een vloek en een zucht geregeld worden.
Nou, dat is wel iets wat ik verwacht. Kijk, dat is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Want we hebben natuurlijk, dat is allemaal zo kort die ontwikkeling, dat als er al problemen gaan ontstaan, dat ook eerst weer samen opgelost moet worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat we daar op termijn toch nog klachten over krijgen als het niet naar tevredenheid van de ondernemer is opgelost met de bank.
Ja. En is dat dan altijd een valide punt? Want het moest allemaal met een noodgang natuurlijk gebeuren, er was urgentie. De regels vanuit Den Haag veranderden weer voortdurend. Kan een bank zich daar dan ook achter verschuilen?
Nou, dat moeten we zien, want dat hangt een beetje vanaf hoe het ingekleed is. Kijk, ondernemers kunnen bij ons niet klagen over de overheidsmaatregelen, want die klachten kunnen we niet behandelen. Dus het hangt er heel erg vanaf hoe zo'n bank dat handen en voeten geeft in de afspraken die hij met zijn klant maakt daarover. En dat gaan we zien, daar kan ik nu nog niks over zeggen.
Waar je misschien wel iets over kunt zeggen, is weer een ander loket. Nu lijkt het net alsof het helemaal van een loket. Dat zal wel meevallen, maar er komt iets nieuws.
Ja, dat klopt. We hadden al naast het loket voor de banken, voor de kleinzakelijke ondernemers, ook het loket voor de alternatieve financiering. Dat is een loket dat bij ons is neergelegd door de stichting MKB Financiering. En die stichting heeft daar dus een loket mee voor als het gaat om problemen die je hebt met je financier. En per 1 april openen we op verzoek van die stichting een loket als het gaat om je adviseur. Dus dan gaat het over een erkend MKB-adviseur. Die moet ook de gedragscode hebben getekend. En die houdt zich aan een aantal voorwaarden, waaronder een klachtregeling. En dan zijn wij het eindpunt van die klachtregeling. En dat loket gaat 1 april open. En die primeur heb jij nu in de uitzending.
Nou ja, mijn blijdschap kent nauwelijks grenzen. Het mag maar eens gezegd in BNR Zaken doen. Maar toch nog even naar wat dit dan concreet gaat betekenen. Want het is voor aangesloten financieringsorganisaties, voor adviseurs die aan alle vinkjes voldoen. Moet je niet eigenlijk proberen om de cowboys aan te pakken?
Nou, de stichting MKB-financiering is nou juist de stichting die probeert met dat keurmerk zich boven het veld te verheffen en te zorgen dat in dat landschap waar natuurlijk allerlei krachten en allerlei financiers actief zijn, een selectie te maken van nou, dit zijn de mensen die zich houden aan onze governance, aan onze gedragscode, die voldoen aan ons keurmerk. Dus die selectie ligt daar en zij geven aan bij ons, dit zijn de mensen die van ons al die vinkjes hebben gekregen en die kan je aansluiten bij Kifid.
Ja, maar eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, elke klacht is er één te veel. Van juist deze groep mag je verwachten dat het nauwelijks tot een klacht komt.
Nou, dat zou zomaar eens kunnen zijn.
Mooi loket.
Dat wij een loket openen waar we weinig werking krijgen, omdat partijen er samen uitkomen. En ook hier voor die loketten die we, die kleinzakelijke loketten die we hebben, straks 3, geldt hetzelfde. Dat we ook weer eerst bellen. Kijken wat wil je opgelost zien. Eerst proberen te bemiddelen. En als dat allemaal niet lukt, dan komt er een oordeel van de geschillencommissie.
We gaan naar een dilemma. Komt-ie aan. Kifid is de luizende pels van financiële instellingen, of we moeten banken en verzekeraars ook zeker te vriend houden?
Ik kies voor de eerste.
De gast is Evelien Ruinaert, voorzitter van de geschillencommissie van Kifid, ook directeur van het klachteninstituut. Waarom kies jij voor het eerste?
Omdat ik denk dat doordat we er zijn, we de hele financiële sector bewust houden van hoe belangrijk het is om goed met je klant om te gaan. En dat laten wij zien in onze klachtbehandeling. En dat doen we door uitspraken en in bemiddelresultaten, door te laten zien, ja, hier heb je een scheve schaats gereden. Ik zou daar toch nog eens een keertje naar kijken.
Hoe vaak wordt er dan echt een scheve schaats gereden? Want het komt heel vaak neer op verhoudingen. Hoe vaak krijgt de klager gelijk en hoe vaak niet? Hoe vaak komt het tot bemiddeling? En eigenlijk kun je zeggen, de consument trekt vaak aan het kortste eind.
Als je het over de hele linie ziet, in bijna de helft van de klachten afgelopen jaar, waar het er ongeveer 1500, hebben we een bemiddel- of schikkingsresultaat bereikt. En dat betekent dus dat beide partijen tevreden de deur uitgaan, dus ook de consument. Dus daarmee zie je dat daar een soort overeenstemming is bereikt en dat ook een financieel dienstverlener dan zegt, oké, ik doe water bij de wijn, ik zeg sorry, dit had ik niet zo moeten doen. En juist dat gesprek, dat is zo waardevol, dat wij dat op gang kunnen brengen.
Maar is een schikking iets waar een consument, denk jij, op uit is? Of is het onder bepaalde condities het best haalbare resultaat?
Nou, wat ik zie in de consumenten die bij ons aankomen, is een oplossing voor hun probleem. Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek en dan zie je mensen als ze eruit zijn, opgelucht zijn, ze voelden zich gehoord, ze hebben een zegje kunnen doen en er is een oplossing gekomen waar ze mee verder kunnen. En we doen dat allemaal, het is echt maatwerk, hè? Dus wij doen het elke keer weer, duiken we voor die consument in het dossier en wat kunnen we voor jou hier betekenen.
Mm-hmm. Maar als je kijkt naar hoe die partijen bij jou binnenkomen, dan kun je zeggen, die banken, die verzekeraars, die komen met een voorsprong binnen, want die kennen de procedures, die hebben dit vaker aan de hand gehad. Die consument, die doet zijn best, die komt bij jullie, daar heeft hij ook alle reden en vertrouwen in, maar hij staat wel achter. Klopt dat?
Nou, dat is precies waarom wij beginnen met het bellen van de consument of straks met die kleinzakelijke ondernemer. Van, joh, wat wil je opgelost zien? En wat kunnen we voor je betekenen? En dan nemen we ook iemand mee in het proces. Dus wij checken steeds, begrijp je wat we aan het doen zijn? En waar we nu mee bezig zijn voor jou? En kunnen we daar nog, moet je meer uitleg hebben? Dus op die manier zorg je dat ook die partij die inderdaad maar hopelijk once in a lifetime aanklopt bij Kifid, wel gewoon begrijpt in welk proces hij of zij zit.
Waar het ook wel vaak over gaat, en zelfs dit jaar nog weer, over de financiering van Kifid. Hè? Dat gebeurt via de branche zelf. En dus zegt de SP in de Kamer, Kifid is een thuissluiter. Kijk maar naar het aantal zaken, kijk maar hoe vaak de klager wint, kijk maar hoe vaak de bank of de verzekering wint. Moet je niet Kifid anders financieren om dat verwijt voor te zijn, of het nou wel of niet op zijn plaats is?
Ja, het is niet op zijn plaats, dat wil ik even hier weer gezegd hebben. Laat dat even duidelijk zijn. Want er is een financieringsafspraak die ook transparant is. Want dat kan iedereen ook teruglezen in het kostenreglement op onze website. Dus we laten zien, nou, we worden gefinancierd, zo berekenen we dat. En that's it. Want er is natuurlijk geen bemoeienis met een individuele klachtzaak van een aangesloten financieel dienstverlener vanwege die financiering. Zo werkt het niet.
Ik denk dat jij dit voortdurend moet uitleggen. En ook niet voor het eerst aan mij. Ik ken jouw standpunt. Maar je hebt toch de schijn tegen? Waarom is er niet gewoon een potje vanuit de algemene middelen? We vinden dit een maatschappelijk probleem. Consumenten of ondernemers moeten hun recht kunnen halen. En dat moet niet gebeuren omdat de branche daar geld voor over heeft, maar omdat de overheid, wij daar met z'n allen geld voor over hebben.
Er zijn meerdere van dit soort klachteninstituten en die kennen een mengvorm van financiering. Dus dat wordt dan gedaan door de organisaties, die ook de branches en een deel overheid. En ik denk dat dat prima zou kunnen. Dat moet een overheid wel willen. Dus dat gesprek heb ik ook wel eens een keer gehad, maar toen kreeg ik nul op request. Maar ik denk dat de oplossing nog meer is. Kijk nu eens naar wat wij echt doen en zie dan dat daar geen enkele invloed is. En dat kan je alleen maar doen door mensen te laten zien hoe we werken, door ons jaarverslag, door op de website informatie te geven. Er komt binnenkort ook een animatie op de website waarin we uitleggen hoe bemiddelen werkt door een secretaris. Dus door overal te laten zien, dit is hoe we werken en er zit helemaal geen invloed achter.
Wat is het voordeel van een financiering die voor een belangrijk deel loopt via de branche?
Het is een gegeven, want zo zijn we ingericht in de tijd. Dus dat is waar ik het mee doe.
Dat vind ik niet alsof het van harte gaat eigenlijk.
Nou nee, want ik kan een begroting maken die dan verder onderbouwd voorgelegd wordt. En er is altijd ruimte om daarover te spreken, maar er is geen invloed. Want dat wordt wel gesuggereerd, dat daar zaken naar beneden kunnen worden gedraaid. Er wordt uitgegaan van mijn begroting.
Oh. Wat heel vaak voorkomt, het kwam net al ter sprake, is dat het resultaat uiteindelijk een schikking is. We bemiddelen en we komen er samen uit. Transparantie, ook belangrijk, kwam net naar voren. Hoe duidelijk moet je zijn in hoe dat proces verloopt is, wat er dan precies behaald is of welke veer er gelaten is? Als je op televisie bent, is het vaak in radar, kassa, en dan moet je voor dit soort zaken vechten, moet je hiervoor staan. Het is ook wel eens het verwijt geweest, nou, dat is achterkamertjeswerk en dat is nou juist niet waar Kifid voor bedoeld is. Kan dat dan niet een stukje transparanter?
Wat we doen in zo'n bemiddelingstraject of een schikkingstraject is partijen bij elkaar brengen. Zorgen dat ze het goede gesprek voeren over die onderwerpen die in die zaak belangrijk zijn. En als ze dan uit zijn, dan is dat vaak alleen maar een klein mailtje of een klein papiertje waarop staat: de financieel dienstverlener betaalt zoveel aan zijn klant. Er staat verder geen inhoudelijke informatie in. Dus dat heeft niet zo heel veel zin.
Maar hoort daar niet ook jij bent beter thuis in dit soort juridische terminologie, maar in een feitenrelaas bij, of waarom je tot een bepaalde beslissing bent gekomen? Want dat hoort toch ook bij transparantie, bij duidelijkheid?
Tussen deze twee partijen die dan samen eruit komen, is het volstrekt duidelijk waar het over gaat, hoe het proces is gelopen en waarom ze tot deze afspraak zijn gekomen. Dat is eigenlijk al, volgt al uit het hele dossier. En dat hoeven we dan niet nog een keer benoemd te worden in zo'n overeenkomst. Dus daarom geeft het niet zoveel duiding voor de buitenwereld. Wat wel duiding geeft, zijn onze Kifid kennisdocumenten op de website en natuurlijk onze uitspraken. Dus daar kunnen mensen zien hoe Kifid tegen zaken aankijkt. Want dat is natuurlijk wel het kader waarin we werken. Dus daar zijn wij heel transparant in.
In datzelfde kader is afgesproken dat er zo één keer in de zoveel tijd, ik geloof 4 jaar, wordt gekeken naar jullie modus operandi. Klopt het allemaal wel? Zijn jullie wel zo onafhankelijk? Onderzoeksbureau SCO heeft dat gedaan de laatste keer en heeft gezegd, inderdaad, die onafhankelijkheid kunnen we garanderen. Maar de belangen van de consumenten moeten beter worden gegarandeerd. Dat is een dikke voldoende misschien, maar toch ook met een aantekening. Van waar die aantekening?
Nou, ik lees hem anders dan jij, maar dat zal je begrijpen. Wat ik er vooral in heb gezien is een bemoediging. We zijn op de goede weg. Een bemoediging van jullie hebben een luisterend oor voor consumenten. We gaan ook uit van de consument. Dus die bepaalt waar het over gaat. Dus daar zitten we al. En wat ik je net al uitlegde, in de hele procedure zorgen we steeds weer dat die consument goed volgt wat er aan de hand is.
Hoe komt het dan dat SCO tot deze bevinding komt? Wat zou dat kunnen betekenen? Dat je die belangen beter moet garanderen?
In het rapport van CEO staat dat waar we naar zouden moeten kijken is of we ook een soort zorgvuldigheidstoets moeten doen als Kifid. Dus dat we moeten checken of een consument zorgvuldig behandeld is door zijn financieel dienstverlener. En dat kan je op verschillende manieren invullen. En daar is discussie over gaande hoe we dat zouden moeten doen. En eigenlijk vergt dat stuk van die aanbeveling nader onderzoek. En dat gaan we ook doen.
Maar consumenten zorgvuldig behandelen, dat valt neem ik aan toch zonder enige discussie ook onder de zorgplicht van banken en verzekeraars?
Het valt onder zorgplicht, maar het is weer iets anders dan de zorgplicht zoals die in de WFT, in de Wet op het Financieel Toezicht, is vastgelegd. Dus dat maakt dat je, dat wilden ze ook. Dus in de CEO-aanbeveling zit duidelijk een verruiming. En wij willen onderzoeken hoe we dat dan zouden, of het zouden moeten doen en hoe. En dat onderzoek moet nog komen.
Ja, dat wordt ook een beetje een definitiekwestie, denk ik. Zorgvuldig behandeld zijn of niet.
Ja, en wat je er dan mee kan. Als je constateert, u bent niet zorgvuldig behandeld, wat doen we dan?
Ja, en dat antwoord, daar wordt nu naar gezocht.
Ja, nee, meer. Nee, eerder al gaan wij dat zorgvuldigheidstoets invoeren of niet. En dat is een stuk uit het CEO-onderzoek wat heel spannend is en waar we dus ook wel heel graag mee aan de slag gaan.
Ja, dus jij zou het graag wel uitvoeren.
Ik wil het in ieder geval weten wat de voor's en tegen zijn. Dat is juist.
Maar wat zou erop tegen zijn als op deze manier consumenten of ondernemers beter beschermd zijn?
Wat nu nog niet duidelijk is, is op welke manier je dan daar een antwoord op moet geven. Dus is het alleen maar, nou, geeft u een bloemetje, want u heeft niet zorgvuldig gehandeld. Of moet daar nog iets anders aan vastzitten? En dat is duidelijk iets wat nog niet heel uitgekristalliseerd is.
En de zaken
ook niet...
die bij jullie voorkomen, die worden toch niet afgehandeld met een bloemetje, neem ik aan?
Nee, daarom. En dan is even de vraag, op welke grondslag kan je, als je constateert niet zorgvuldig, zeggen, nou, dan moet dit gebeuren. Want de rechtspraak heeft dat ook niet. En dat is nou, we zijn natuurlijk ook een alternatief voor de rechtbank, dus we moeten wel zorgen dat we ergens in lijn blijven. Maar ik heb het CEO-rapport overigens echt omarmd, en er zitten een heleboel aanbevelingen in waar we echt mee aan de slag gaan.
We gaan nog even naar een laatste dilemma tot slot. Komt-ie. Ons werk zorgt voor een gedragsverandering bij financiële instellingen. Of wat wij doen, dat doen we goed, maar het is een druppel op de gloeiende plaat.
Ik kies voor de eerste.
Welke gedragsverandering heb je dan waargenomen de afgelopen jaren?
Wat ik zie is dat als wij uitspraken doen over bepaalde kwesties, dat daar dan vervolgens beleid wordt aangepast bij een verzekeraar of bij een bank. Het komt ook wel eens voor dat een financieel dienstverlener zegt, ik wil dat jullie uitspraak doen in deze zaak. En dan doen we uitspraak, want hij zegt, dan kan ik daarmee naar mijn organisatie om te zorgen dat we voortaan anders met dit soort zaken omgaan. Dus ik zie echt dat er wordt gekeken dat we waarde toevoegen in de financiële sector.
Ja, die financiële sector die wordt ook wel steeds meer wijdverspreid, steeds internationaler. Zorgt dat nog voor beperkingen? Want jullie mandaat gaat tot de landsgrenzen, toch?
Ja, als we uitspraak moeten doen, hebben we ons aan het Nederlands recht te houden. Maar in het Nederlands recht bestaat wel de figuur dat als iemand in het buitenland woont, dat je dan moet kijken, en hij klaagt tegen een Nederlandse bank of anders, dan moet je wel kijken naar wat het recht in het buitenland brengt voor die persoon, of dat gunstiger is of niet. Dat is onderdeel van het Nederlands recht. Alleen moet je daarvoor geëquipeerd zijn. De rechtspraak heeft een prachtig instituut daarvoor, die dan ook alle ins en outs van het buitenlandse recht voor je op een rijtje zet. Dat hebben we niet. Dus dat is iets waar we nog niet toe in staat zijn.
En als je kijkt naar die gedragsverandering, die mag er dan nu zijn, die mag er ook vorig jaar al zijn. Maar je hebt nog wel te maken met fenomenen, met demonen uit het verleden. Hè? Rentederivaten, woekerpolissen. Is dat nog altijd een belangrijk deel van de klachten waar Kifid mee te maken krijgt?
De rentederivaten niet meer. Het loket was tijdelijk, is 5 jaar bij ons open geweest. Maar dat hebben wij gesloten afgelopen jaar. Dus dat is er niet meer. Omdat er geen klachten meer waren. Dus dat, toen heeft het ook niet zoveel zin om daar nog voor open te blijven. Dus dat loket is gesloten. En wat we nog wel binnenkrijgen zijn klachten over beleggingsverzekeringen. En dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Het is op het aantal klachten wat we doen niet een heel groot deel. Maar het is wel een aandeel klachten wat heel veel aandacht en tijd.
Want beleggingsverzekeringen, dat is hoe het werd gepresenteerd. Mensen kennen dat tegenwoordig als de woekerpolis, toch?
Ja, ik gebruik nog steeds het woord beleggingsverzekering. Ja, maar dat klopt wat je zegt. Ja. Ja.
En dat is nog altijd een fundamenteel...
Ja, er komen nog steeds klachten binnen. Ja, we behandelen klachten, we werken er steeds meer weg, want we werken daar projectmatig aan. Maar er komen ook nog steeds nieuwe klachten binnen, dus het is nog niet klaar. Nee.
En er komen ook weer hele nieuwe klachten bij vanuit een ander domein, namelijk bijvoorbeeld spoofing, ja. Neem ik aan.
Ja.
Consumenten via telefoon, via WhatsApp, via sms benaderd worden door, tussen haakjes, bankmedewerkers om bepaalde handelingen te verrichten die hen overwegend heel veel geld kunnen kosten. Kan Kifid daar wat mee?
Ja, het zijn enorm schrijnende klachten. En vooral ook omdat we zoeken een grondslag altijd om te kijken of we kunnen bemiddelen. Nou, dat doen we sowieso. En soms is een bank ook echt wel bereid daar iets aan te doen.
Maar soms, of meestal?
Er is nu een brief van de minister en een aantal grootbanken hebben ook toegezegd, wij gaan onze klanten die gedupeerd zijn, gaan wij tegemoetkomen. Dus gelukkig is die beweging gaande. Want volgens de geldende voorwaarden heb je zelf op het knopje gedrukt. Heb je zelf de overmaking gedaan. Weliswaar verleid daartoe. Maar omdat je het zelf hebt gedaan, zeggen de voorwaarden dat je dan zelf aansprakelijk bent voor de gevolgen daarvan. En dat maakt het lastig. En dat gesprek is natuurlijk gaande tussen ons en de banken.
Want je hebt het zelf gedaan. Maar het telefoonnummer lijkt je door te verbinden naar de bank.
Ja, dat klopt. Ja.
En
dat...
Dus maar een bank kan terecht zeggen, ja, maar mevrouw, u heeft het zelf gedaan.
U had daarnaar moeten kijken, u had daarop moeten letten, u had dat nog moeten doen. En je ziet alle banken nu overal waarschuwen, wij doen dat niet zomaar. En u bent toch doorgegaan. Maar het zijn inderdaad schrijnende klachten. En we hebben daar echt gesprekken over met de banken, van kijk wat je daarin kan doen.
Maar die zijn er dus eigenlijk niet toe verplicht. Hè? Als zij dus tot een afspraak komen met hun gedupeerde klanten, dan doen ze dat omdat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Er is geen wet of geen regel die zegt, een gedupeerde klant, daar moet jij voor zorgen.
Nog niet.
Ja, nee. En klopt het dat dat bij phishing wel zo is?
Ja, dat klopt.
Okay, maar dat is dan dus een kwestie van tijd, neem ik aan. We gaan nu een beetje speculeren. Dat spoofing daar dan ook onder gaat vallen.
Nou ja, ik ben dan met je mee aan het speculeren. Maar ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat klopt. Ja.
Oh, nou, we gaan een andere keer weer door speculeren. Want het zit erop, Evelien de Ruijnaert. Voorzitter. Ja, het gaat snel.
Snel, ja.
Maar je had het kunnen weten. Ja. Voorzitter van de Geschillencommissie van Kieviet, ook directeur van dat klachteninstituut. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan gaat het over de persconferentie van gisteravond, de bodemprocedure van Koninklijke Horeca Nederland en het uiteenvallen van Herstel NL.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van...
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
Herstel NL wilde de Nederlandse coronamaatregelen drastisch anders organiseren, maar moet ondertussen vooral zelf reorganiseren. En het was gisteren weer dinsdag, dus er was een persconferentie. De economie gaat een beetje van het slot. Zijn er qua lobby nog winnaars aan te wijzen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie, en Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
En ik begin traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda. Maar Reinier, ik wil het even anders aanpakken. Want ik sprak zojuist met de FNV over de situatie hier rondom de supermarkten. Waar een aantal supermarkten op eigen houtje heeft besloten de lonen te verhogen. Terwijl er nog geen cao-akkoord is. FNV is des duivels, want dit kan niet. Dit hoort niet, dit is vakbondje pesten. Wat is jouw eerste reactie?
Mijn eerste reactie is dat ik niet betrokken ben bij de supermarkt cao. En dat is uiteraard de reden waarom er nog steeds geen cao ligt. Want de Unie is natuurlijk de meest constructieve bond van het land. Ik begrijp wel dat werkgevers natuurlijk in de strijd om het behouden van het jonge personeel, hè, want in de supermarkt werken gewoon heel veel jongeren. Ja, je wil daar toch gewoon iets voor betekenen. Want als de jongeren dadelijk na de lockdown ook weer op andere plekken aan het werk kunnen, dan wil je wel kunnen concurreren. Ik denk dat het gewoon zaak is dat partijen snel aan tafel komen. Het is daarvoor maar iedere keer stuivertje wisselen. Dan is er een cao met FNV, dan weer een keer met CNV. En volgens mij wordt het gewoon tijd dat er een oplossing komt waarbij allebei de bonden zich realiseren dat het om een hele grote populatie gaat die zelf niet lid is van welke vakbond dan ook niet van die van mij. En er moet gewoon snel een cao komen, dan kunnen die mensen gewoon fatsoenlijk aan het werk.
Maar Renier, als dit het belangrijkste argument is, hè, dat je ervoor zorgt dat medewerkers bij jouw bedrijf blijven en je hebt een heel goed jaar achter de rug, kun je dan niet wat genereuzer zijn en zeggen, nou, dan komen we eruit met de vakbond in plaats van op eigen houtje de helft gaan bieden?
Ja, er zit natuurlijk wel wat haak en oog aan. En de FNV en CNV hebben daar natuurlijk wel meer eisen liggen die misschien wat moeilijker in te vullen zijn. Ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken naar het feit dat die supermarkten nu best wel wat willen bewegen. Aan de andere kant, ik ken ook niet alle details. Dus laat ik maar vooral zeggen dat de Unie misschien ooit een keer daar aan tafel zit. Maar volgens nog is het aan die bonden om er wat van te maken.
Dit soort schermutselingen, hè? Hoort dat nou ook een beetje bij het grotere verhaal dat jij hier vaak vertelt? Wat is nou nog precies de toekomst van de vakbeweging? Hoe legitimeer je eigenlijk dat je aan tafel zit en op welke manier dan?
Ja, kijk, op die vraag kan ik dan natuurlijk wel antwoord geven. Ik gruwel van dit soort processen. Want uiteindelijk moeten we ons natuurlijk gewoon allemaal realiseren dat we doen alsof we hele grote vakbonden hebben in Nederland. Maar als er ongeveer 8 miljoen werknemers zijn in Nederland en er zijn ongeveer 1 miljoen mensen lid van een vakbond, het zijn er net iets meer. En daarvan is ook nog eens een keer de helft gepensioneerd. En wat er werkt is ook nog een keer voor een heel groot deel werkzaam in de publieke sector. Wat is de positie van vakbonden in de private sector nog? En die is zo klein, zo minimaal, dat je als vakbond heel erg snel je verantwoordelijkheid moet pakken om te zorgen dat je weer echt die verbinding hebt met die werkvloer.
Ja, maar dit klinkt bijna alsof jij dringend toe bent aan een andere baan. Want als je zegt, er zijn bijna geen leden meer over en van mijn leden is dan ook nog meer dan de helft gepensioneerd. Ja, wat doe jij daar dan nog?
Nou ja, ik ben natuurlijk jarenlang bezig om het draagvlak voor die vakbeweging wel gewoon in stand te houden. En ook gewoon op een nieuwe manier vorm te geven. Dat doen we met hele mooie enquêtemodellen waarbij wij echt met de werkvloer in contact komen. Zo hebben we vorig jaar een mooie CAO kunnen sluiten bij Picnic. We hebben nu een heel mooi traject lopen bij ASML. We hebben natuurlijk gewoon de wens om die verbinding met die werkvloer wel te houden. En werkgevers willen ook graag een CAO. Hè. Het aantal CAO's groeit elk jaar opnieuw. Dus ons werk is belangrijk, alleen er zijn geen leden meer. Maar dat hebben meer verenigingen.
Nee. Ik ga een verbinding maken met Jack. Heb jij nog een eigen lobbyagenda op dit moment? Ben jij nog met een specifiek thema in het bijzonder bezig?
Nou, als je kijkt naar onze klanten, zijn we natuurlijk nu druk bezig met wat gaat de verkiezingen opleveren. Wat zijn de definitieve verkiezingsprogramma's? En wat zou je moeten opleiden richting het regeerakkoord? Dat kan op het gebied van gezondheidszorg zijn, of juist op het gebied van de energietransitie, waar we de nodige klanten hebben. En anderzijds is er natuurlijk de actualiteit van het coronabeleid en de manier waarop je de economie weer aan de gang kan krijgen. Nou, zeg maar vanuit de horeca is daar natuurlijk een belang. Is er natuurlijk ook een initiatief geweest vanuit Utrecht om een experiment te gaan doen. Ik denk dat wat in de evenementenbranche gebeurd is met die test, dat goed is. Dus die hele Field Lab constructie om daar klanten voor te sorteren, dat is zeker ook een aandachtspunt voor ons.
Laten we naar andere aandachtspunten gaan. En dan kom je min of meer vanzelf bij Herstel NL uit. Als een verzameling economen, wetenschappers, ondernemers. Lanceerde vorige week een plan met een alternatieve route om zo snel mogelijk uit de lockdown te komen. Inmiddels is duidelijk dat drie prominente leden, Barbara Baarsma, Bas Jacobs en Koen Teulings, uit die beweging zijn gestapt. Bas Jacobs was afgelopen maandagmiddag de eerste en maakte die beslissing bekend in ons eigen economenpanel.
Ik heb mij teruggetrokken uit Herstel NL, want na die publiekscampagne die vorige week is gestart, wordt het toch wel heel erg een actiegroep met posters en fondsenwerving en mediacampagnes. En daar voel ik me als onafhankelijk econoom niet gelukkig mee. Ik wil altijd onafhankelijk zijn, mijn eigen opvattingen kunnen debiteren, niet verbonden zijn aan politieke groeperingen of belangengroepen.
Ja, Jack, Bas Jacobs zegt hier eigenlijk, de kant die het opging met Herstel NL, die past mij niet als wetenschapper en dus trek ik mij terug. Denk je dat dat ook geldt voor Koen Teulings en Barbara Baarsma?
Nou, ik denk dat we dit weekend een belangrijke ontwikkeling hebben gezien, namelijk het programma van Arjen Lubach. Je zou kunnen zeggen, Arjen Lubach is de Joep van het Hek van onze tijd. We herinneren Joep van het Hek nog, die bukkelig, alcoholvrij bier, voor wie dat nog kan herinneren, in zijn conferentie om zeep hielp. Nou, nu heeft Lubach natuurlijk gehakt gemaakt van het plan van Herstel NL. Dan zagen we na het weekend de nodige mensen vertrekken. Dus dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. En natuurlijk geloof ik ook de mensen op het moment dat ze zeggen van ja, het karakter die de beweging nu aannam, daar pas ik als onafhankelijk econoom niet bij.
Laten we even kijken naar Arjen Lubach. Nou, kijken, dat is afgelopen zondag geweest. Luister dan naar een kort gedeelte.
Kijk, ik wil zo graag dat Herstel NL gelijk heeft. Dat alles gewoon weer open kan. Hè. Scholen, kroegen, kappers, iedereen wil dat. Maar alle bushokjes in Nederland volhangen met valse hoop, dat is gewoon gemeen. Misschien is er wel een betere oplossing dan wat we nu aan het doen zijn, maar dit is hem in elk geval niet. Tot zover de dode mus van de week.
Zou het zo simpel zijn? Publieke verontwaardiging, Arjen Lubach die er gehakt van maakt en Reinier de economen met de goede naam verlaten het schip?
Ja, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat het kabinet een jaar geleden begonnen is met een aanpak van een crisis die zijn weerga niet kent. Dus ik snap echt wel dat er de eerste maanden een soort van keuze gemaakt is, dat je gewoon besluiten neemt en niet luistert naar tegenkrachten. Maar eigenlijk loopt gewoon elke lobby stuk, hè, in Den Haag. En ik denk dat Herstel NL in eerste instantie een heel mooi initiatief is geweest, wat gewoon begonnen is met mooie artikelen te schrijven in het economenblad ESB. En daar zijn gewoon goede alternatieven uitgewerkt, of misschien alternatieven die in ieder geval besproken kunnen worden en dan al pratende beter gemaakt kunnen worden. En dat doen wij in Nederland, polderen. Dus je legt iets op tafel en samen kom je dan tot iets beters. En eigenlijk zie je deze Herstel NL-lobby die dus via dat ESB begonnen is, uiteindelijk dan groter worden en ontevredener worden, omdat er geen gehoor gevonden wordt in Den Haag. En uiteindelijk ontploft dat dan op deze manier. En dan sluit ik ook niet uit dat er dan natuurlijk een aantal prominenten zijn die zeggen, nou, als ik nu nog mijn gezicht kan redden, dan red ik het liever. Maar Herstel NL is niet de enige lobby die uit elkaar klapt. Hè. Er zijn er natuurlijk gewoon meer gesneden.
Nee, we hebben ook nog even met dit panel. We gaan ze echt allemaal één voor één langs, hoor. En hier maak je geen zorgen. Jack, ik wil met jou nog even terug naar, wat Robin Fransman, de voorzitter van Herstel NL, heeft laten doorschemeren. Namelijk dat er politieke druk op Herstel NL zou zijn uitgeoefend om de campagne, in ieder geval tijdelijk, in de aanloop naar de verkiezingen, te staken. En hij heeft daar ook het een en ander over gezegd tegen het FD. Ik vroeg wat er zou gebeuren als we de campagne lieten doorgaan. Dan is de kans op grote ongelukken heel groot. Er kunnen allerlei onvoorspelbare dingen gebeuren en er ontstaat een dreigende situatie. Jack, laat je fantasie eens aan het werk gaan. Wat betekent dit nu eigenlijk?
Nou ja, hij refereert daarbij dat twee initiatiefnemers dat tegen hem zouden hebben gezegd. Nou, de suggestie ontstond dat dat Teulings en Baarsma geweest zouden zijn. Nou, die laten gelijkluidend op LinkedIn en in de media nu weten dat er geen sprake is geweest dat zij politieke druk hebben ervaren. Dus dat lijkt daarmee een beetje een broodje aap verhaal. En zo ken ik, weet je, politiek Den Haag ook niet. Zoals net aangegeven, er zijn tal van initiatieven en lobby's. En die worden geenszins onder druk gezet dat je bepaalde dingen niet meer zou mogen zeggen.
Nee?
Ik kijk ook naar de hele beweging rond het Red Team. Alleen, het is wel in gang gezet beleid en niet alles wat men wil kan. Kijk je naar de inhoud van het plan van Herstel NL, waarbij de gedachte was om alle kwetsbare, lees 4 miljoen mensen in dit land, in een veilige zone te zetten. En men had het dan over vakantieparken en zo. Dat was gewoon niet realistisch. Iets anders, waar natuurlijk wel over gesproken wordt en waar Hugo de Jonge nu ook wat van gezegd heeft tijdens de persconferentie, is dat je met het combinatie van het vaccineren, maar ook het testen, veel meer mogelijk is. Weet je, ik maak nu ook al bij klanten mee die dan toch een fysieke bijeenkomst willen, dat er gewoon van tevoren wordt getest. Werkgevers die hun werknemers een paar keer in de week testen. En omdat er veel meer testen voorradig zijn, dan kan dat ook. En we zouden uiteindelijk in dit land natuurlijk naar een coronapaspoort toe moeten, waar of uit blijkt dat je al gevaccineerd bent, dan wel dat je een recente negatieve test hebt, dat je op die manier ergens toegang tot verkrijgt. Vaak hebben we dan de discussie over privacy, maar mijn overtuiging is echt dat als je tegen Nederlanders zou zeggen, als je daaraan meewerkt, ook met die corona-app, en dan kun je wel naar je wedstrijd Ajax toe, ofwel naar dat restaurant, ofwel naar die voorstelling, dan geloof ik dat daar groot draagvlak voor is.
Ik kom zo meteen nog even op het openen van de economie en op welke manier dan. Maar Reinier, Jack zegt hier die politieke druk, zo ken ik Den Haag niet, zo zal het niet gelopen zijn. Nog één keer Robin Fransman, broodje aap of niet, maar die zegt, er wordt de hele tijd politieke druk uitgeoefend op bestuurders, op brancheverenigingen. Die worden verteld zich in te houden, anders krijgen ze geen steun. Politieke druk is de modus vivendi geworden van het coronabeleid en daar kunnen heel veel mensen over meepraten. Kun jij er ook over meepraten?
Nou, ik ben persoonlijk natuurlijk niet gebeld door het kabinet, maar ik weet heel van heel nabij dat in ieder geval rondom het click and collect er wel degelijk met brancheorganisaties gebeld is om dit, zodra dit bekend zou zijn, toch te steunen. Ondanks het feit dat achterbanden van die brancheorganisaties dat niet steunen. Dus de voorzitters en besturen van die brancheorganisaties zijn wel degelijk door het kabinet onder druk gezet van je moet dit steunen. Want anders dan komt er helemaal niks. Dat zijn andere vormen van druk. Maar is natuurlijk gewoon continu contact. En kijk, Barbara Baarsma heeft ook nog allerlei politieke lijnen lopen met D66. Ik kan me ook voorstellen dat het D66 misschien niet echt uitkomt als je dan in de weg loopt met ander beleid. Dus natuurlijk vinden er telefoontjes plaats. En of dat dan dreigementen zijn die leiden tot allerlei dreigende situaties en dat je dan moet denken aan paardenkoppen in je bed. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar er wordt natuurlijk enorme druk uitgeoefend. En het meest tastbare voorbeeld daarvan is natuurlijk Diederik Gommers, die vorig jaar natuurlijk in de val is gelopen om een aantal IC-bedden toe te zeggen. Dus die druk is er, moeten we niet voor weglopen. En dat een paar economen nu weglopen bij Herstel NL, ja, dat heeft te maken met die polarisatie. Omdat je als brancheorganisatie of lobbyorganisatie gewoon nergens voet aan de grond krijgt.
Jack, toch nog even naar wat Reinier hier dan opmerkt. Namelijk verenigingen in de detailhandel die dat click and collect moeten verdedigen, terwijl ze weten dat hun leden daar eigenlijk niet mee kunnen leven, heel erg weinig mee opschieten. Zie je dat ook als een vorm van druk? En is dat dan een vorm die vaak voorkomt?
Nou, ik ben het niet eens met de slotzin dat je nergens een voet aan de grond kijkt. Vanuit de evenementenbranche is men bezig geweest, weet ik, om dat experiment te krijgen in Utrecht. Dat is gelukt. Het gezamenlijke initiatief vanuit Utrecht, vanuit de horeca, om in 3 soorten horeca een proef te doen, dat is gelukt. Kijk, het kabinet moet natuurlijk wel allemaal belangen tegen elkaar afwegen. En natuurlijk had ik ook graag gewild, doe de terrassen maar open. Dat is veiliger dan dat iedereen nu bij elkaar gaat hangen. Maar het kabinet heeft nu gezegd van ja, gegeven waar zit het maatschappelijke risico op dit moment, vinden we de middelbare scholen nu het belangrijkste om daar een eerste stap in te zetten. Dus het is natuurlijk ook een onmogelijke opgave voor de overheid, voor de politiek, om iedereen tevreden te stellen. En de oproep van met elkaar maken we meer stappen mogelijk, die is natuurlijk terecht. We hebben het in die zin, kun je alleen naar de politiek kijken, maar hebben we het ook als samenleving zelf in de hand, hoe snel dat gaat met het weer openzetten van de deuren.
Zaken doen.
Het lobbypanel is aan het woord. En daar zit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie, en Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton. En die deur die is gisteravond weer een heel klein beetje opengegaan. Na de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Heel spannend allemaal, maar er mag net iets meer. En Reinier, Rutte heeft inderdaad met ons allemaal een afspraak gemaakt, een persoonlijke afspraak. Er mag wel iets meer open, maar dat betekent dan wel dat de regels gerespecteerd moeten worden. Niet door de grote groep, maar eigenlijk door iedereen. Geert Wilders zei meteen, ik heb helemaal geen afspraak met Rutte. Maar is deze manier, het persoonlijk maken, een slimme zet of niet?
Nou ja, we zijn op weg naar de verkiezingen. En als je dan natuurlijk een beetje menselijk kunt overkomen en wat verbinding kunt neerleggen, dan doet hij dat handig. Wat ik toch wel knap vind, is dat Rutte continu eigenlijk alle ellende bij Hugo de Jonge op het bordje legt. En dat daarmee het CDA bij wijze van spreken alle ellende kan oplossen. En dat ondertussen de VVD gewoon campagne kan voeren via een persconferentie. Want daar lijkt het inmiddels op.
Jack, daar moet iemand ingrijpen als dit echt zo zou zijn. Dat Hugo de Jonge ook in die persconferentie voortdurend het vervelende deel voor zijn rekening moet nemen. En premier Rutte mag zeggen, kijk eens maar wat we allemaal doen om het economisch draaiende te houden. Zie jij die verdeling ook?
Nou, gisteren viel mij wel een andere verdeling op. Want Rutte gaf aan wat er wel kon en dus gaf ook aan wat er niet kon. Dus hij was wel de vertegenwoordiger van de teleurstelling voor een groot deel van de samenleving en de economie. Terwijl Hugo de Jonge gisteren nu aangaf dat wel degelijk die combinatie van vaccineren en testen tot nieuwe mogelijkheden moet gaan leiden. En dat men daar ook experimenten in wil gaan doen. Ook ten aanzien van de horeca, evenementen en sportbijeenkomsten. Dus ik zag daar, want daar geloof ik ook echt in, een opening. Dat het nog sneller kan. Na dat coronapaspoort, combineer die data. Er zijn ook bedrijven die gezegd hebben van wij zijn geïnteresseerd in die restdata van de GGD. Want de GGD wil weten wie is positief. Maar er komen dus heel veel mensen uit de test die zijn negatief.
Ja, en als de GGD het weet, dan kunnen we het uiteindelijk allemaal weten, toch?
Ja, en als je die data dus kunt verzamelen kunt combineren met een ticket dat je het vliegtuig in mag. Kijk, mensen willen weten waar kan ik veilig naartoe.
Maar vind je, deze uitrol gaat in jouw hoofd heel makkelijk, hè? Je levert wat in, je data, dat regel je via een paspoort en dan mag je meer. Maar daar zitten toch ook allemaal privacy kwesties in, ethische kwesties in. Moet je dat allemaal maar parkeren in ruil voor wat vrijheid?
Nou, ik zag een keer op Twitter een mooie vergelijking, hè, wat je allemaal deelt met WhatsApp, als je daar gebruik van maakt. Ten opzichte van de coronamelder die het kabinet heeft gelanceerd. En dan staat het ongeveer een verhouding 1 op 10. Bij WhatsApp deel je echt vele malen meer dan datgene wat de overheid nu van je vraagt ten aanzien van die coronamelder. Maar we zitten in een raar soort situatie dat de overheid niet vertrouwd wordt. En we wel via social media echt onze hele privacy prijsgeven. En op het moment dat we daar niet een stap in maken, want digitaal is er natuurlijk wat dat er veel meer mogelijk. Kijk naar andere landen. Ja, dan maken we het ook niet mogelijk om die economie eerder open te stellen.
En toch vind ik dat overeind blijf, hoor, dat Hugo de Jonge dus gewoon een nare boodschap moet brengen gisteravond. Want die testsamenleving, ja, ik spreek hier en daar af en toe wat vliegend personeel van de KLM. Er zijn mensen bij die doen 6 keer per week een test, omdat ze dan het land weer in mogen. Die mensen liggen s'nachts inmiddels wakker met spontane bloedneuzen, omdat ze gewoon helemaal kapot getest worden. Dus in die zin, die testsamenleving is wat mij betreft een gruwelijke samenleving. Omdat je dus continu bezig bent met je gezondheid, met het delen van die informatie, dat is een hele bijzondere. En ik ben een voorstander van een vaccinatieboekje, want dat hebben we allemaal als je wereldwijd wil reizen. Maar een vaccinatiepaspoort waarbij je wel of niet een winkelstraat in mag, dat gaat echt bruggen te ver. Ja, die kan niet eens tellen.
Hey, Reinier, jij zei net in het voorbijgaan even dat er geen enkele lobby geslaagd is de afgelopen periode. Waarom eigenlijk? Want je ziet nu toch dat er bepaalde delen van de economie iets opengaan. Is dat niet het resultaat van een geslaagde lobby?
Ja, iets opengaan is natuurlijk gewoon niks. Er zijn natuurlijk gewoon ondernemers die het gewoon het bloed tegen de plinten op zien klotsen, omdat ze gewoon de omzet niet kunnen maken. En het bijzondere is dat in een persconferentie in augustus vorig jaar het kabinet opriep om feestjes thuis niet te geven, maar die in de horeca te doen, omdat het daar veilig is. En inmiddels is de horeca gewoon al maanden gesloten. En zoeken we elkaar nu met deze mooie lentedagen gewoon allemaal alsnog thuis op of in de tuin.
Jij toch niet, of wel? Jij ook? Kom je uit de kast hier op de radio? Doe jij dat gewoon?
Ik hou me heel braaf aan de regels. Ik begin bijna mijn schoonmoeder te missen. Dus weet je, dat ik zie geen hond. Maar wat het ingewikkeld is gewoon, dat als je die lobby's gewoon ziet, er mislukt zo ontzettend veel. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld nu zo'n horeca Nederland naar de rechter gaat. Dat is niet alleen maar omdat die vereniging het niet eens is, maar intern zijn ze ook allemaal verdeeld. Je ziet vanochtend ook weer het nieuws dat de hotelhoreca op Schiermonnikoog op 16 maart gewoon open gaat. Dat staat dan weer los van die rechtszaak. Daarin trekken individuele leden van die vereniging dus ook gewoon weer hun eigen plan. Bij in retail zie je hetzelfde. Daar zijn Blokker en Action samen gaan optrekken als grootwinkelbedrijf. En in retail kan dan het kleinwinkelbedrijf weer verdedigen. En dan gisteren 2 mensen in een slot van 10 minuten toelaten in een winkel. 2 mensen per verdieping. Ja, je zal maar een bijkorf runnen. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Jack, ben jij net zo kritisch op alle lobby-inspanningen en wat dat dan voor resultaat heeft opgeleverd?
Nou, nee, want ik heb wel degelijk her en der ook resultaten kunnen bereiken. Maar kijk, ik hoor Anier zeggen van er is veel meer mogelijk. Maar dan moeten we wel duidelijk maken wat dan meer mogelijk is. Kijk je naar Koninklijke Horeca Nederland, dan geeft hij ook terecht aan, er zijn intern tegenstrijdige belangen. Want ik geloof dat in restaurants kun je veilig dingen regelen. Terrassen is nu veiliger, denk ik, dan iedereen die maar hutje-mutje op een plein bij elkaar hangt. Omdat je wel overal aan de deur iets kan afhalen. Maar dat zit dan weer gevangen in het tegenstelde belang met de volledig natte horeca, de kroegen en de bars. Waardoor de restaurants misschien niet de ruimte krijgen die ze krijgen. Dus je zult veel meer moeten specificeren en opknippen in wat kan. In plaats van het grote collectief. En dat zie je dan ook wel bij bedrijven. Die zeggen van ja, via die brancheorganisatie gaat het niet werken. Kun je een specifieke belang gaan bepleiten in Den Haag. Ja, en dat is dan weer lastig voor het kabinet. Want te veel gespecificeerd beleid, hoe makkelijk is dat uit te leggen? Terwijl dat denk ik wel een van de dingen is die je zult moeten doen, bijvoorbeeld in de horeca.
Ja, de rechtszaak die Koninklijke Horeca begint gaat over een paar dingen, namelijk over uitbreiding van de steun, over zo snel mogelijk open en onder welke voorwaarden dan, maar ook om het openbaar maken van documenten en beleidsadviezen die nu de basis zijn van het coronabeleid. Reinier, denk jij dat het haalbaar is dat die zaak te winnen is met dit verzoek? Maak nu duidelijk waarom bepaalde beslissingen uitvallen zoals ze uitvallen.
Nou, kijk, ik begrijp de behoefte aan die informatie wel. Ik begrijp dat wel. Of die zaak te winnen is, ik denk dat het, als je hem echt helemaal tot in die juridische haarkloverij wil uitspelen, dat je jaren bezig bent. En dan hebben we met een beetje pech de volgende pandemie al te pakken voordat we hier de oplossing voor hebben. Dus ik denk dat het met name eigenlijk aangeeft dat er een totaal onbegrip is bij die branchevereniging om ook maar iets van chocola van dat beleid te maken en dat te kunnen uitleggen aan die achterban. En dat legt Jack natuurlijk net ook goed uit met die verschillende belangen die er zijn. Dan kun je maar beter als branchevereniging transparant van het kabinet horen wat de afwegingen geweest zijn. Dan kun je het ook uitleggen. Of niet uitleggen, maar gewoon zeggen dat het zo is. Maar via die rechtszaak, ik heb er een hard hoofd in dat daar informatie boven tafel komt op korte termijn die ook bijdraagt aan een oplossing.
Eerder deze maand was het nog een idee om niet te kijken welke sectoren er dan deels open kunnen gaan en welke sectoren nog even moeten wachten, maar zorgen dat iedere sector een klein beetje kan profiteren van het feit dat er misschien iets meer mag. Ik sprak gisteren met de bestuurder van Ambos, dat is de branchevereniging van de schoonheidsspecialisten, en die verkeerde toen nog in de veronderstelling dat kappers wel open mochten en zij niet. En ze zei dat is een klap in het gezicht. Waarom de kappers wel en wij niet, terwijl wij hetzelfde protocol kunnen hanteren, onze klanten beter kennen. Jack, wat is er gebeurd met dat idee dat eigenlijk iedereen een klein beetje open zou moeten kunnen?
Nou, als je het hebt over dit specifieke voorbeeld, dan is gisteren gesproken over de
precies, dus daarom geef ik ook aan, dat bleek achteraf een anders gelopen race te zijn, namelijk dat zij wel open mochten. Maar je ziet nu wel dat er nog steeds een verdeling is tussen mensen, dus sectoren die wel iets meer mogen en sectoren die nog even helemaal niks mogen. Terwijl ik geloof dat Klaas Dijk of degene was die dat zei, laten we afstappen van al die volgorde, want dat zorgt voor heel veel onbegrip.
Ja, en toch moet je keuzes maken, weet je. In die zin moet je toch varen op de wetenschappers en het OMT... die ja, in hun modellen, hè, zoals Coutinho ook uitlegde van de week... analyses moeten maken van afgezet tegen de cijfers... en de ontwikkeling van het virus, van wat is mogelijk. En vervolgens is de politieke keus om daarbinnen te kijken... van waar is nu maatschappelijk het meest behoefte aan. Nou, dat onderwijs... En jongeren ook in het belang van sport op nummer 1 stond... gegeven de sociale risico's die zij nu lopen. Dat vind ik politiek zeer te verdedigen. En ten aanzien van het totaal van de samenleving... heeft men dus gezegd, oké, we doen het bij de winkels iets ruimer... en bij de contactberoepen. Ja, en dan in die optelsom dus niet nog een extra stap ten aanzien van de horeca. Ja, daar zou je een peiling over moeten houden in dit land. Wie is er blijer dat hij naar de kapper kan... of had dat liever nog achterwege gelaten... zodat hij wel weer naar het terras kan. Dat blijft altijd natuurlijk een politieke keuze. Maar wel gebaseerd op natuurlijk het advies van het OMT... van welke optelsom van maatregelen vinden we nu nog aanvaardbaar. De cijfers gaan natuurlijk nog steeds niet voldoende... omlaag, hoezeer we dat ook zouden willen.
Mijn cijfers, althans de klok gaat hier diep in het rood... en dat kan niet de bedoeling zijn, zelfs niet van een lobbypanel. Dank voor jullie bijdrage. Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond Unie... en Jack de Vries, directeur van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton. Ik spreek zo meteen over politieke keuzes gesproken met Tom van der Lee... kandidaat-Kamerlid en nu ook al zittend Kamerlid voor GroenLinks.
Schap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Over 3 weken gaat Nederland naar de stembus. En dus bespreken we in een serie gesprekken de economische plannen van politieke partijen. Vandaag is de gast Tom van der Lee, Kamerlid namens GroenLinks... en de nummer 3 op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Staat er klaar voor in onze studio in Den Haag, zie ik. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Is het al volle tijd campagne of komt die toch wat moeizaam op gang in deze coronaperiode?
Ja, er hangt wel een coronadeken over alles wat we doen. Dus ook over de campagne. Die is op zich wel begonnen. Maar de lijsttrekkersdebatten die starten pas dit weekend. Als gewone woordvoerder heb ik al menig debat mogen voeren. Ook over klimaat en energie en over de economie. Maar die krijgen op dit moment toch wat minder aandacht dan al het coronanieuws.
Ja, en dat coronanieuws dat bestaat natuurlijk voor een belangrijk deel uit maatregelen die het kabinet treft. Die met een persconferentie aan het volk bekend worden gemaakt. Zijn er al heel veel dingen die GroenLinks... de afgelopen periode ook anders zou hebben gedaan dan het huidige kabinet?
Ja, ik denk toch dat wij hadden willen proberen om het toch iets voorspelbaarder te maken. Duidelijker te zijn over welke stappen je wanneer zet. Ook voortdurend oog te houden voor het bieden van perspectief. En ook wel de acute steun, ook voor bedrijven nu, koppelen aan de doelen op de wat langere termijn. En dat zeker als het gaat om ook de grote maatschappelijke vraagstukken rond verduurzaming of de bouw die stil ligt vanwege de stikstofproblematiek. Gisteren hadden we ook een hoorzitting met de planbureaus van Nederland. Van het Centraal Planbureau voor de Economie, die CBS over de sociale kant en het Planbureau voor de Leefomgeving, over alles wat raakt aan die leefomgeving. En die roepen ook op het kabinet, verbind nu het korte termijn steunbeleid aan de lange termijn, het herstelbeleid. En vooral ook zorg voor groen herstel. En daar is het kabinet toch echt afwezig. Men heeft zelfs verzuimd om plannen in te dienen bij het herstelfonds in Brussel. Dat staat open. 37% daarvan moet naar groene herstelmaatregelen gaan. En Nederland dient niet eens voorstellen in. Dat hadden wij echt anders gedaan.
Maar zeg je daarmee ook dat bedrijven die nu steun krijgen... die steun eigenlijk niet verdienen... omdat ze maatschappelijk gezien niet voldoende verantwoord bezig zijn?
Nee, dat zeggen we niet. We vinden dat bedrijven geholpen moeten worden. Maar je moet wel goed nadenken over wat gebeurt er hierna. En er zijn sectoren waarin je ziet dat er al een trend was van krimp. Ik noem bijvoorbeeld de retail. Die had het al heel zwaar doordat de e-commerce sterk is opgekomen. En dat heeft nu een versnelling gekregen door corona. Dus je moet ook nadenken over hoe verbind je die korte termijn steun aan echt perspectief voor na corona. Want niet ieder winkelbedrijf zou, denk ik, door kunnen gaan. Ja, en dat is wel een link die niet gelegd wordt op dit moment door het kabinet.
Je kunt het nu koppelen aan coronasteun, maar als het gaat over maatschappelijk verantwoord gedrag, maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks dat er een wettelijke plicht moet zijn voor bedrijven om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen. Wat betekent dat en wat betekent het als je dat kennelijk niet doet in de ogen van GroenLinks?
Nou ja, kijk, dat we ook toch wel zorgen dan op een gegeven moment voor wat handhaving. Het is zo dat er al jaren een energiebesparingsplicht bestaat in de wet Milieubeheer. Al echt heel veel jaar. En je ziet dat zelfs de energiebesparing op jaarbasis daalt. En er is geen handhaving, terwijl omgevingsdiensten daar wel voor zouden kunnen en moeten zorgen.
Kan het ook zijn dat die energiebesparing daalt omdat het laaghangende fruit inmiddels wel geplukt is?
Nee, er is nog heel veel laaghangend fruit dat geplikt kan worden. Maar bedrijven worden er niet op gewezen, er worden niet op aangesproken. Vorige week kwam er een onderzoek uit van de Kamer van Koophandel. Toen bleek dat 40% van de bedrijven in Nederland nog helemaal niets deden met of aan het klimaatakkoord. Terwijl dat is een van de hoofdpunten van dit Rutte 3-kabinet. Men doet er niets mee, men wordt er niet op aangesproken. Ja, en daarom moet de vrijblijvendheid wat ons betreft eraf. En zal er ook wat meer plicht en handhaving moeten komen.
Ja, want wat betekent zo'n wettelijke plicht dan? En als je daar dus niet aan voldoet, dan volgt er een boete. Of moet je dan de stekker uit je bedrijf trekken?
Ja, kijk, de plicht is dat je alle besparingsmaatregelen neemt die binnen 5 jaar rendabel terug te verdienen zijn. En daarop moet nu voor het eerst ook een plan worden ingediend van wat heb je wel en niet gedaan. Maar ja, als je niks doet en er komt niemand langs om bij jou te checken, ja, dan gebeurt er vervolgens ook niks. En dat is al jaren helaas aan de orde in Nederland.
Maar maatschappelijk verantwoord gedrag is natuurlijk meer dan alleen maar klimaat. Ik snap dat het een belangrijke pijler is binnen het verkiezingsprogramma van GroenLinks, maar het zou ook kunnen gaan over bied je voldoende stageplekken aan, ben je inclusief genoeg, bied je voldoende plekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat soort zaken. Kun je dat allemaal in een wet proberen te vatten of ligt er toch ook vooral een belangrijke opdracht voor het bedrijfsleven zelf?
Nou ja, kijk, het is belangrijk dat we bedrijven herinneren aan die verantwoordelijkheid. Er bestaan ook al heel lang in de VN afspraken over verantwoord maatschappelijk ondernemen. En heel veel bedrijven kennen die regels helemaal niet. Dus het is belangrijk dat we ze erop wijzen. Maar er is veel meer nodig dan dat. En daarom wil GroenLinks bijvoorbeeld veel meer lasten leggen op kapitaal, vermogen en op het vervuilen van het milieu. Ten gunste van het verlagen van de lasten op arbeid. Dat is goed voor heel veel bedrijven. Het is ook goed voor de Nederlanders die gewoon makkelijker aan het werk komen. Tegen lagere kosten voor de werkgevers. En dan kan een werkgever ook veel socialer opereren in zijn dagelijkse bedrijfsvoering dan nu het geval is.
Maar ik begrijp wel dat er een aantal opdrachten bij komt. Hè, terwijl heel veel bedrijven het op dit moment al ontzettend lastig hebben. Die moeten proberen om hun vegen lijf te redden. En dan hoort er ook nog bij wat jullie betreft dat ze zich gedragen volgens het klimaatakkoord. En dat ze zorgen dat er voldoende mensen aan het werk komen. Dat ze ook nog het liefst mensen vast in dienst nemen. Kun je dat wel vragen van bedrijven die het op dit moment heel moeilijk hebben?
Nou ja, heel veel van die afspraken hebben we al lang gemaakt in het verleden. Hebben bedrijven zelfs vrijwillig gemaakt, alleen in de praktijk niet uitgevoerd. En er is altijd, sinds de oprichting van GroenLinks, waar ik al bij betrokken was, al 30 jaar lang, ijver ik hiervoor. En elke keer is er op de korte termijn weer een economische reden waarom men niet doorpakt. En daarom is het ook zo cruciaal dat in het herstel dat we na corona krijgen, dat we dat ook veel groener invullen dan we dat op dit moment doen. En natuurlijk betekent dat een extra inspanning. Maar het betekent voor bedrijven ook dat ze veel concurrerender worden. Want alle landen om ons heen staan ook niet stil. Die zijn zelfs veel verder in CO2-reductie, in het aandeel hernieuwbaar. Wij lopen een beetje achteraan in Europa. En dat ondermijnt ook de toekomst en de nieuwe verdienmodellen van bedrijfsleven in Nederland. We moeten hen helpen ook competitief te blijven. En dus ook blijven uitdagen.
Nou, maar de competitie komt vaak omdat er de enige druk van buiten is. Zou bijvoorbeeld ook kunnen van aandeelhouders. Maar GroenLinks spreekt over aandeelhouderskapitalisme. En dat moet wijken voor een democratische economie.
Ja.
Wie zit daar op te wachten? We zijn allemaal voor de democratie uiteraard, maar wat is een democratische economie dan?
Nou ja, een democratische economie is dat een economie voor de samenleving werkt en niet de samenleving voor de economie. En
dat klinkt als een verkiezingsslogan. Maar wat betekent dat?
Laat ik het concreet voorbeeld noemen. Vorige week in Financieel Dagblad het nieuws dat Akzo Nobel zoveel geld over heeft dat ze heeft besloten 1 miljard te stoppen in het opkopen van haar eigen aandelen. Haar eigen aandelen. Dat doet helemaal niets voor de economie. Dat doet iets voor de waarde van de overgebleven aandelen.
Ze waren van plan om een duurzame concurrent te kopen, maar dat is net niet gelukt.
Ja, maar er zijn heel veel start-ups in Nederland. Er zijn heel veel projecten die smeken om financiering, investeringen in Nederland in een tijd waarin we dat nodig hebben. En wat doet men? Men koopt eigen aandelen op. En dat is niet alleen AkzoNobel. Dat doen heel veel beursgenoteerde ondernemingen. Nederland bulkt van het geld. Nederland kan heel makkelijk, heel goedkoop. Krijgt zelfs geld toe als je geld leent als Nederland op obligaties. Maar we durven de risico's niet te nemen om nu te investeren. Terwijl het nu nodig is. Zowel om snel uit corona te komen als om die grote maatschappelijke opgave aan te pakken.
Nou, er is toch een groot groeifonds. En er is InvestNL, een bank die ervoor moet zorgen dat de risicodragende projecten van de grond komen. Dus is dat toch niet iets om ook te prijzen?
Ja, dat is op zich prijzenswaardig. Alleen de realiteit is dat je ziet bij InvestNL wordt er al heel snel een rendement gevraagd. En dat is ingewikkeld. En je ziet ook dat waar het GroenLinks gelukt is om erop aan te dringen dat bij InvestNL de energietransitie de eerste prioriteit zou zijn, dat het heel moeilijk is gebleken om daadwerkelijk projecten gefinancierd te krijgen via InvestNL. En ook het groeifonds, dat is net gestart, maar dat gaat heel erg nadrukkelijk alleen maar over investeringen op de hele lange termijn, gericht op hele nieuwe verdienmodellen. Ja. Maar we hebben nu behoefte aan iets daar precies tussenin. En andere landen, onze buurlanden, die komen met die groene herstelplannen en miljarden. En Nederland zit te wachten.
Nu we het toch over geld hebben, geld als water. Ik lees in het programma van GroenLinks dat er moet worden gebouwd aan een betrouwbaar financieel stelsel. En dat er ook een scheiding moet komen tussen zaken- en consumentenbanken en mogelijk een publieke spaarbank. Zou de Volksbank dan in staatshanden moeten blijven?
Ja, en dat is gebaseerd op een rapport van de WER, Geld en Schuld, waarin de WER ook adviseert dat naast de bestaande systeembanken het belangrijk is om een bank te hebben die anders opereert. Die niet zo gedwongen is om voortdurend bezig te zijn met rendementen. Dat is goed voor de stabiliteit van het systeem. Ja, en de Volksbank is nu in publieke handen. Heeft wel wat gedoe intern, maar ik denk dat die in publieke handen moet blijven. En ook een taak kan krijgen in het financieren van transities. Bijvoorbeeld het vergroenen van de gebouwde omgeving of het MKB bijstaan als zij een nieuwe investeringen moet doen. Ook op in verduurzaming, maar ook breder dan dat. Het zou een mooie taak zijn voor de Volksbank.
Over taken die al dan niet behouden moeten blijven. De toekomst van Rotterdam, The Hague Airport. Die is er volgens mij niet. Want dat vliegveld, dat moet het veld ruimen om te voorzien in onze grote behoefte aan nieuwe woningen. Is dat een vorm van vliegtuigje pesten of zit er wat anders achter?
Nee, het is gewoon een constatering. Al jaren, alle regionale luchthavens in Nederland, die hebben geen business case. Die draaien verlies. Er moet voortdurend publiek geld bij. Ja, en we kunnen die schaarse ruimte in Nederland veel beter gebruiken. Er is een behoefte aan 1 miljoen extra woningen in Nederland. En we zijn al zo vol. Dus je zoekt naar locaties waar je andere activiteiten kunt ontwikkelen. Qua woningbouw, maar ook wel qua creëren van toegevoegde waarde in bedrijfsactiviteiten. En die luchthavens, die kosten geld, die leveren geen toegevoegde waarde op.
Maar als je wil dat mensen overal en nergens kunnen gaan wonen, dan gaat het niet zozeer over vliegvelden, maar dan moet je ook zorgen dat Nederland goed bereikbaar blijft. Ik begrijp dat zelfs de A10 niet meer heilig is voor GroenLinks. Waarom niet? Waarom zou ook daar woningbouw in de plaats moeten komen?
Nou ja, de A10 die doorkruist nu aan de westkant een heel belangrijk woongebied van de stad met 8 banen. Ja, en dat gaat dus ook ten koste van heel veel ruimte voor woningbouw. En inderdaad, bereikbaarheid is belangrijk. Maar daarom is het ook cruciaal om te verdichten. Om daar waar al veel andere vervoermodaliteiten zijn, het openbaar vervoer, fiets, e-bike routes, om daar meer woningen te bouwen. En dan ligt die ring op die locatie behoorlijk in de weg. Dus die kan veel kleiner worden gemaakt als een gewone weg. En de echte ring buiten de stad, die kan op een alternatieve manier worden ingericht. En zo moet je op veel meer locaties aan verdichting werken. Want daar willen mensen wonen. Mensen willen niet overal verspreid in Nederland wonen. Zeker niet als je daar eigenlijk geen goede vervoersmodaliteiten hebt die daar naartoe gaan. Want die kun je ook niet zomaar in een tel aanleggen.
Ja. Er zijn nog zaken niet besproken, maar ik geloof dat wij volgende week een herkansing krijgen met een speciaal energiedebat in dit programma. Dus volgende week donderdag, dan zien wij elkaar in levende lijven. En dan bespreken we de zaken die nog niet aan de orde zijn gekomen. Tom van der Leden, nummer 3 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Dank voor nu.
Zaken doen.
Verslaggever Nina van den Dungen gaat weer dagelijks langs bij ondernemers die niet bij de pakken neerzitten in crisistijd. Ben Lagap is manager in een restaurant voor eenzame ouderen. En toen dat dicht moest door corona is hij begonnen met het maken van duizenden maaltijden per week die door vrijwilligers worden langsgebracht bij ouderen thuis. En grote bedrijven in Den Haag die helpen graag mee door hun megakeukens aan Ben en zijn team ter beschikking te stellen.
Dit is BNR Doorpakkers. Vandaag ga ik naar het Carstine Stadion van ADO Den Haag. Niet vanwege het voetbalveld, maar voor de keuken. Er worden namelijk duizenden maaltijden gemaakt voor eenzame ouderen.
Met de participatiekeuken streven er naar om de veerkracht in de samenleving te versterken. En op dit moment voorzien we de kwetsbare ouderen van hun dagelijkse maaltijd. En dat wordt door honderden vrijwilligers uitgedeeld in heel regio Den Haag. Mijn naam is Ben Lachap. Ik ben van de participatiekeuken, als oprichter van de participatiekeuken als stichting. Uiteindelijk willen we naar een sociaal onderneming en zelfvoorziening. Dus om toch dat waar we nu begonnen mee zijn, dat mijn droom ook gewoon verduurzaamd kan worden door zelf ook geld te gaan verdienen.
Uiteindelijk moet dit dus een eigen bedrijf worden. Maar dan moet er wel geld in het laadje komen.
We hebben een participatiegebak die straks door verschillende horeca's verkocht wordt. We gaan een participatie positieve water ontwikkelen, wat dan ook hopelijk in alle horecabedrijven wordt gelanceerd. We gaan evenementen organiseren, maatschappelijke evenementen, waar dus verbinding tot stand komen. Maar dat worden we
dat
allemaal.
Geld wat daar wordt verdiend, gaat allemaal
gaan we inzetten.
Uiteindelijk voor maaltijden, voor
kwetsbare groepen. Ja. Dus uiteindelijk wil het echt zelf gaan verdienen door dus eigen verdienmodel erin te bouwen. En dat gaat ook lukken.
En dan moeten ook de vrijwilligers betaald gaan worden.
Mensen die echt niet op de arbeidsmarkt kunnen. Of
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Echt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die gaan we opleiden. En die gaan we dus echt op het meenemen dat ze zich ontwikkelen. En zo toch een structuur krijgen waarmee ze makkelijk ook door kunnen stromen. De samenwerking met de horeca is heel belangrijk. Is dat wij ze leren en dat ze zo door kunnen stromen.
Naar
een echte baan. Maar uiteraard zullen wij zelf ook aardig wat banen creëren waarbij mensen ook gewoon betaald kunnen gaan worden.
Ben maakt gebruik van professionele keukens door heel Den Haag.
Ja, dit is de mega kookketel, ja. Dat zie ik, ja.
Ja, en je ziet, we hebben hier bijvoorbeeld ook een oven. Je ziet dat dat nog vele malen groter is. En die hoeveelheden die we maken, hebben we dat ook echt nodig gewoon. Want we moeten gewoon heel goed professioneel apparaat hebben natuurlijk om deze ambitie wat we nu doen gewoon natuurlijk waar te maken. Hallo, ik ben Jan Pokant. Ik ben freelance kok en ik werk voor de participatie keuken van wat Ben Lachap even opgezet.
En ik mag natuurlijk ook een heel klein beetje proeven.
Een bekertje soep.
Hij is heel warm.
Ja, oké. Dus voorzichtig drinken.
Voorzichtig drinken, ja.
Dankjewel. Dus, tomaten dus. Heerlijk. Ja, is echt wel lekker. Bomvol met smaak.
Ja.
Dat proef je ook wel eens anders, hè? Uit, laten we even zeggen, de traditionele gaarkeukens.
Nee, klopt. Maar dit is echt niet de gaarkeuken. Het is echt wel, ondanks dat er een grote productie is, maar er zijn zoveel restaurants en hotels aan het koken. Ja, echt kwaliteit.
Het is voor de ouderen niet alleen een maaltijd, maar ook een contactmoment. En die zijn hard nodig.
Als wij die maaltijden niet brengen, of iemand anders doet dat niet, dan is de kans heel groot dat zij gewoon op brood en pindakaas. Er zijn echt ouderen die gewoon helemaal niemand hebben.
Ja, dat
en die echt
pijn.
Gewoon. Nou, ze zitten letterlijk op de dood te wachten.
Op dit moment gaan er duizenden maaltijden per week uit. Maar dat moeten er uiteindelijk 10.000 per week worden.
Dus 10.000 ontmoetingen ook per week die we dan realiseren. Alles is haalbaar. Zeker met de hulp wat we nu hebben.
Sta je echt 5 dagen per week in de keuken?
Nou, 5 dagen,
minimaal.
Daar red ik het niet mee. Nee.
Echt 7 dagen?
Ja, we zijn er gewoon 7 dagen mee bezig. Ook in het weekend hebben we nog contact. En, maar ja, het blijft gewoon doorgaan. Maar ja, dat is ook eigenlijk een beetje wel de horeca natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ons telefoon staat gewoon 24 uur open eigenlijk.
Stukje bij beetje probeert Ben de wereld dus een stukje beter te maken. Hij begint in Den Haag, maar de rest van Nederland komt ook aan de beurt.
Nou, dat concept van de participatiekeuken kunnen we dus uitrollen door heel Nederland. En daar zal dan ook een bedrag aan vastzitten. Dus elke gemeente die dat wil, zal daar ook voor kan dat inkopen. Dus dat wordt ook een verdienmodel waarop we dat verder kunnen ontwikkelen. Ik ben redelijk idealist gewoon van natura. Altijd al gehad. Ik vind mijn geluk echt in het geluk van een ander. Ik vind het jammer dat we in een samenleving, en zeker in zo'n mooie land als Nederland, waar we met z'n allen zitten, de hele wereld bij elkaar, we hebben alle kennis bij elkaar en we benutten dat niet. Er wordt gezegd, in je eentje kun je de wereld niet verbeteren, dat klopt. Maar met de mensen om mij heen samen kunnen we het zeker wel gaan doen. Ja. Daar zet ik me voor in.
Dit was Doorpakkers voor vandaag. Graag tot morgen.
En Nina gaat de komende weken elke dag langs bij echte doorpakkers. Ben of ken je er zelf nog een? Mail dan naar doorpakkers@bnr.nl en Nina komt naar je toe.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over de rol van topsport als plek waar onderzoeken worden gedaan en innovaties worden ontwikkeld. Marcel, goedemiddag.
Hi Thomas, goedemiddag.
De sport is één groot laboratorium. Laten we beginnen in Nijmegen. Daar vond een zogeheten Field Lab plaats. Onderzoek naar verschillende bubbels van supporters. Er waren volgens mij 1200 mensen op de tribunes welkom. Waren ze er trouwens ook allemaal of niet?
Nee, er waren 1500 kaarten beschikbaar. En uiteindelijk waren er 1153 mensen, geloof ik, om exact te zijn. Niet iedereen wilde, want je werd volledig in de gaten gehouden. Dat vond niet iedereen een veilig gevoel of een fijn gevoel. Maar de mensen die er wel waren, waren ontzettend enthousiast en vonden het leuk dat ze weer een keer op de tribune konden zitten. Het was mooi weer. De thuisspelende club NEC die verloor helaas wel. Maar er waren ook mensen die zeiden, ja, ik ben vandaag gewoon onderdeel van de wetenschap. Ik ben hier om een club aan te moedigen. Maar ik lever ook een bijdrage aan de wetenschap. Dus dat is eigenlijk heel mooi.
Dan naar een wereld die al heel lang een bijdrage levert aan de wetenschap. Want wat in de Formule 1 ontwikkeld wordt, komt vaak met enige vertraging weer terecht onder onze eigen motorkap. Gisteren werd de nieuwe wagen van Max Verstappen onthuld. Ja, met één belangrijk verschil ten opzichte van al die voorgaande keren. Hij is niet sneller, maar langzamer. Ja, gaat er iets niet helemaal goed?
Er is altijd heel veel innovatie in Formule 1. En dat kwam ook inderdaad tegen. En altijd moet het sneller, sneller, sneller. Maar dit jaar niet. Het heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is corona. En het feit dat de budgetten van de teams onder druk staan. Dus men heeft gezegd, gebruik nou gewoon de wagen die je vorig jaar hebt gebruikt. En vernieuw die als het ware. Dus bijvoorbeeld bij de Red Bull auto is 60% overgenomen. Maar er speelt toch iets anders. Dat die auto's tegenwoordig zo hard rijden dat de banden het niet meer aan kunnen. Dus men was bang voor ontploffende banden van Pirelli, de bandensponsor. Dus er is iets gebeurd met de aerodynamica aan de onderkant van de auto, waardoor die anderhalve seconde zo'n beetje verwacht men per rondje minder gaat rijden. En ja, hopelijk zorgt het ook wel dat iedereen dat het veld wat dichter bij elkaar komt te liggen. Maar in de Formule 1 dus niet sneller, maar langzaam.
Dan gaan we naar een aantal sporten waar het wel allemaal sneller is gegaan. Laten we dichter bij huis beginnen, namelijk in Tialf in Heerenveen. Daar was vorig weekend het WK afstanden. En daar werden hele snelle tijden gereden, net als in de wedstrijden daaraan voorafgaand. Maar ja, was dat nou allemaal puur natuur, waar al die schaatsers in topvorm, of was er gecreëerde rugwind? Want dat verhaal gaat, hè?
Ja, dat zegt men. En Tiof is een paar jaar geleden verbouwd. Ze hebben luchtroosters gemaakt om een afscheiding te maken tussen de mensen op de tribune en de ijsbaan. Maar ja, die toeschouwers zijn er natuurlijk niet. Dus ze hebben die luchtroosters een kwartslag gedraaid. Ja. En daardoor is er een soort rugwind ontstaan. Opeens werd er ook een wereldrecord op de 10 kilometer gereden. Nog andere wereldrecords. Nou, dat kan allemaal. Tiof die bagatelliseert het allemaal een beetje. Waar de schaatsers over klagen is het feit dat het niet gelijk was. Dus blijkbaar Niels van der Poel, de Zweed die het wereldrecord reed, had weer meer rugwind dan toen de Nederlanders reden. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel vervelend, want dan zijn de omstandigheden niet meer gelijk. Dat was natuurlijk al nooit in de buitenlucht, daarom is men binnen gaan rijden. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld dat een experiment eigenlijk verkeerd uitloopt.
Maar hoe moet je hier dan mee omgaan? Want Tiof die bagatelliseert het, ontkent het ook. Die zegt, ja, er is wel sprake van die ventilatie, maar dat leidt niet tot enig voordeel voor niemand. Maurits Hendricks van NOC-NSF heeft inmiddels gezegd, ja, we moeten hier toch serieus naar kijken als sporters aan zichzelf gaan twijfelen en aan de omstandigheden. Het is moeilijk om daar echt een oordeel over te vellen, denk ik.
Ja, nou, ik heb toevallig fotootjes gezien en dat ze een soort luchtmetertje, wat die ze bijvoorbeeld ook in de atletiek gebruiken. Als daar te veel rugwind is, dan wordt een record niet herkend. Dat hadden ze op die roosters gelegd. En dan zag je gewoon bij de verschillende wedstrijden verschil daartussen. Ja, dan wordt het echt een groot probleem, hè? Ja. Sowieso zeggen mensen, ja, gelden die wereldrecords dan nog wel? Want dit is niet helemaal puur natuur. Dit is niet helemaal eerlijk. Nou, over wat wel en niet eerlijk is in de topsport kun je natuurlijk ook nog uren vullen. Ja. Maar in dit geval, ja, als het dan niet gelijk is, ja, dan is dat echt wel een probleem.
In welke mate speelt het bedrijfsleven een rol bij deze ontwikkeling? Is het ook interessant voor sponsors? Ik kan me voorstellen, als je een vooruitstrevend bedrijf bent, dat je ook graag betrokken bent bij innovaties op het hoogste niveau.
Oh, zeker. Weet je, en als je kunt laten zien dat jouw bijdrage ook voordeel heeft voor de sporters en voor de sport, dan is dat natuurlijk geweldig, hè? En je ziet het bijvoorbeeld aan een bedrijf als DSM, dat net weer is gestapt in het wielrennen. Ja, die willen ook op die manier hun kennis en hun expertise overdragen, grote maatschappelijke betrokkenheid laten zien. He, dus op het gebied van veiligheid, op het gebied van voeding, op het gebied van materialen leveren ze dan een bijdrage. En dat vinden bedrijven natuurlijk prachtig. Dus dan geef je niet alleen maar geld, dan maak je niet alleen maar mede mogelijk, maar dan heb je ook echt invloed op de resultaten. En dan kan je laten zien wat jij echt daadwerkelijk kan bijdragen. Het is eigenlijk de mooiste belofte die een bedrijf door middel van sponsoring kan laten zien.
Marcel Beerthuizen, dankjewel. En tot volgende week. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Paul Eithof van Apollo Vredestein. Die bandenfabrikant heeft een dramatisch jaar achter de rug met een grote reorganisatie. Heeft Apollo Vredestein een afslag gemist? Komt het bedrijf weer op de juiste route? Dat ga je morgen allemaal horen in BNR Zaken doen. We zenden uit vanuit Rijssen. Met ook nog weer een speciaal energiedebat tussen twee kandidaat-Kamerleden van de VVD en de ChristenUnie. Luister dus zeker ook morgen weer naar dit programma. En doe dat ook naar Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen vanuit Rijssen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.